Dan wil ik u eerst meenemen naar de laatste verse van het boek Daniël. Dat is op velere verzoek. Dat kan natuurlijk niet, want we zijn hier niet met velen. Maar elders in den landen, zullen we dat maar zeggen. Voor het gemak. De laatste woorden van Daniël. Hoofdstuk 12 dus. Vanaf vers 11. Waar staat... En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Tot zover. En dus in deze woorden gaat het om 1290 dagen in vers 11, om 1335 dagen in vers 12. En daarna wordt gesproken over het einde der dagen in vers 13. En dat wordt rechtstreeks toegepast op de situatie van Daniël zelf. En de betekenis van het laatste vers is makkelijk genoeg. Dat betekent gewoon dat Daniël, zoals alle andere, ook oud-testamentische gelovigen, zal opstaan op de bekende jongste dag. Zal ik maar zeggen. Dus waar het om gaat. Maar waar het ons nu om gaat is natuurlijk speciaal om vers 11 en 12. Versen die bij wijze van toegift als het ware worden gegeven helemaal aan het eind van dit Bijbelboek. En waarvan ik dan meteen moet zeggen dat ze ook niet zomaar in dit Bijbelboek passen. Of binnen het kader van deze profetieën van Daniël te verklaren zijn. Ik moet meteen bij zeggen dat het lang geduurd heeft voordat ik enigszins een vermoeden kreeg van waar het op sloeg, eerlijk gezegd. Want wij lezen normaal gesproken niet over 1335 dagen hier in vers 12 of 1290 dagen in vers 11. Wij lezen over 1260 dagen, 1260 dagen, in de voorgaande hoofdstukken en in Openbaring. Of op zijn minst vinden wij uitdrukkingen die dezelfde betekenis hebben, zoals wij tegenkomen 42 maanden. En aangezien de profetie een maand 30 dagen duurt, is dat dus 1260 dagen. Of we komen tegen 3,5 jaar, namelijk de helft of een helft van de 70ste week van Daniël. Totale periode van 7 jaar, maar de helft ervan is dan 3,5 jaar. Of, nog anders uitgedrukt, met name ook hier in Daniël, tijd, tijden en een gedeelte eenstijds, of wat nauwkeuriger, en tijd, een dubbele tijd en een halve tijd, en die tijd blijkt dan ook gewoon te zijn, een profetisch jaar, zoals we dat noemen, namelijk een jaar gerekend van 360 dagen. Niet helemaal gelijk met een zonnejaar of met een maanjaar, maar wij noemen dat dan gemakshalve een profetisch jaar, omdat kennelijk in deze profetieën over jaren van 360 dagen gesproken wordt. Wat daar de achtergrond van is, dat doet nou weinig de zaken. Dat het zo is duidelijk genoeg, want wij lezen over 3,5 jaar, maar tegelijkertijd ook over 1260 dagen. En daaruit volgt gewoon dat één jaar kennelijk 360 dagen duurt. In Genesis is dat trouwens ook al zo. Maar goed, zoals gezegd, daar ga ik nou verder niet op in. Het zal duidelijk zijn, hoop ik, en anders proberen we dat alsnog duidelijk te maken, dat in het algemeen hier in Daniël wij niet alleen een uiteenzetting krijgen over de gang van de wereldgeschiedenis tot aan of tot in de wederkomst van Christus, maar bovendien is het zo dat met name in Daniël ook inderdaad chronologie, en dus tijdrekenkunde, een belangrijke rol speelt. Dat is opmerkelijk, om de eenvoudige reden dat dat in het algemeen in de profetieën niet zo is. Het grote probleem wat wij, in ieder geval wij Westerlingen, een andere ken ik niet, het grote probleem dat wij Westerlingen hebben met het profetisch woord, is dat wij nou eenmaal gewend zijn aan weliswaar geschiedenis, maar het meest belangrijke aspect van de geschiedenis schijnt voor ons te zijn jaartallen. Dat wil zeggen, we willen weten wanneer het was, en hoewel we vaak geen flauw idee hebben hoe lang dat dan eigenlijk wel geleden was, al kunnen we het uitrekenen. Maar we willen jaartallen hebben, we willen weten wanneer het was, en daarmee willen we ook weten in welke volgorde dan de dingen zich hebben afgespeeld. En misschien komt dat wel omdat in onze eerste kennismaking met geschiedenis nou eenmaal is dat in hoeveel? 100 voor onze jaartelling, 100 voor Christus, of was het 20 na Christus, dat wil ik afwezen. De Batavieren in ons land kwamen, u weet wel, de uitvinders van de fietsen, maar we beginnen met jaartallen. Het eerste wat we van geschiedenis leren is jaartallen. En dat is mijn ervaring ook. Want van de samenhang van bijvoorbeeld onze vaderlandse geschiedenis heb ik nooit zo geweldig veel begrepen. Wel moesten wij jaartallen leren. In dit jaar dit, in dat jaar dat. En dat begon bij Alkmaar, de Victoria, Leiden werd ontzet. En ontzet. Ontzettend vonden wij dat. Maar goed, begrepen we dus ook maar half. Daar ging het ook niet om als je het jaartal maar kende en bijbehorende zin. En wat er echt de zin van was, wat het in de praktijk betekende, daar hadden wij in ieder geval geen flauw idee van. Zo was het, en zo is het ongeveer ook wel gebleven. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat wil zeggen, de enige samenhang van de geschiedenis die wij aanvankelijk leren, is de chronologische samenhang, namelijk eerst dit, dan dat, dan zus en zo. Maar dat geeft natuurlijk op geen enkele wijze inzicht in wat er werkelijk gebeurde. De werkelijke samenhang is namelijk niet die van de chronologie. De werkelijke samenhang is gelegen in de aard van de gebeurtenis en het hoe en waarom daarvan. En precies hetzelfde geldt feitelijk ook voor profetie. Want profetie is natuurlijk niks anders dan historie, maar in het voren geschreven. U weet, hè, historie is geschreven geschiedenis, volgens de echte betekenis van het woord. En profetie is ook geschreven geschiedenis, maar op voorhand, voordat de dingen gebeuren. En wij verwachten op voorhand dan eerst de jaartallen. Wanneer zal het zijn? En ik moet u zeggen dat in de Bijbel die jaartallen en dus deze chronologische samenhang nauwelijks een rol speelt. Dat wil zeggen, het speelt wel een rol. Natuurlijk speelt het een rol, maar het is, voor zover ik het zie, ongeveer het minst belangrijke. Dat blijkt ook wel, want ook in onze dagen wil men zich nog wel bezighouden met het profetisch woord. Veel te weinig overigens, maar men wil dat dan nog wel doen. Maar op het moment dat jaartallen gaan genoemd worden, ontstaan de grote problemen. Dat is het laatste waar men aan denken wil. En dat is niet omdat het niet belangrijk zou zijn, maar het is omdat men in het algemeen die dingen in de Bijbel niet of nauwelijks tegenkomt. Men komt ze wel tegen, ik wel tenminste. Maar men verdiepte zich niet in, omdat het in het algemeen geen rol van betekenis speelt. Lees maar een profeet, een grote profeet als Jesaja. Je vindt er niks over tijdrekening. Ezechiël nog net een heel klein beetje. Jeremia ook een heel klein beetje. Maar daarvan zeggen we, dat is al vervuld. U weet wel, 70 jaren van verwoesting over Jeruzalem. Maar dat is al 2500 jaar geleden inmiddels. Dus, maar niettemin staat het daarin. Het wordt ook op voorhand aangekondigd. Jeruzalem zou 70 jaren lang verwoest zijn, alvorens men een begin zou maken met de herbouw. Het komt er dus in voor, tijdrekening, maar heel weinig. Het opmerkelijke nu van het boek Daniël is dat daarin wel degelijk tijdrekening voorkomt in verband met dingen die ook nu in onze dagen nog steeds toekomst zijn. En hetzelfde geldt daarna, in het bijzonder voor het boek Openbaring. Maar dat is ook alleen maar zo, omdat Openbaring gewoon aansluit bij het Oude Testament in het algemeen, Oude Testamentische profetieën, en bij het boek Daniël in het bijzonder. Voor zover dus die tijdrekening in Openbaring voorkomt, heeft het eigenlijk als hoofddoel te verwijzen naar de profetieën uit Daniël. En als ik het zo zeg, dan blijft er maar één Bijbelboek over waarin chronologie een redelijk belangrijke rol speelt in de profetieën. Dat is namelijk Daniël. Bovendien, niet alleen chronologie in de strikte betekenis van het woord, namelijk tijdrekenkunde, maar ook chronologie in de iets bredere betekenis van het woord, namelijk in de zin van volgorde. Eerst dit, dan dat, en dan zus, en dan zo. Wij spreken dan over de chronologische volgorde. Dat is chronologie dan in een wat ruimere betekenis van de term. Maar dat is ook wat we in Daniël tegenkomen, namelijk, als ik nou Daniël in het kort moet samenvatten, zeg ik nou, Daniël gaat erover, in hoofdstuk 1 al, dat het koninkrijk van Juda is weggenomen, dat er in ieder geval geen zelfstandig koninkrijk meer is, en dat er een einde zou komen, ook binnen afzienbare tijd, aan het koningshuis van Juda, ook in zijn onderworpen positie aan het Babylonische Rijk. En daarna gaat het verder over de vraag, maar hoe moet het nou verder, want ooit zou toch een koning uit het huis van David verschijnen, die laten we zeggen, onwankelbaar of zelfs eeuwig koninkrijk zou oprichten, enzovoorts. Maar hoe moet dat nou als er een einde gekomen is aan het Davidische koningshuis? In de dagen van Nebukadnezar en dus in de dagen van Daniel. Het antwoord daarop wordt ongeveer in Daniel gegeven. Er wordt dan ongeveer gezegd, als ik een heleboel hoofdstukken dan tegelijk mag samenvatten. Er wordt gezegd, nou eerst heb je nu te maken met het Babylonische wereldrijk. Daarna krijgen we nog het Medo-Persische rijk. Daarna het Griekse rijk. Daarna het Romeinse rijk, al wordt daarvan de naam niet genoemd. Maar vergis je niet, het Babylonische rijk uiteraard wel, want Daniel leefde in die dagen. Het Medo-Persische rijk wordt ook genoemd, bovendien Daniel leefde ook in die dagen. Griekse Rijk wordt ook genoemd, al was het maar in Daniel 8, in elk geval. Daarna zou nog komen het Romeinse Rijk, ook echt in die volgorde wordt het vermeld, worden zelfs geteld. U weet wat, eerste dier, het tweede dier, het derde dier, het vierde dier. Wordt gewoon genoemd, genummerd zelfs, hè? Rangorde, volgorde krijgt men dus mee. Dus het Romeinse Rijk, daarna de een of andere bond van 10 staten, die beschouwd moet worden als een herleving van het Griekse Rijk. Dan zeg ik iets wat niet algemeen bekend is. Maar dat vloeit nu eenmaal voort. In elk geval uit Daniel 8 en nog zo wat schriftplaatsen in Daniel. Dus een 10-statenbond die beschouwd moet worden als een voortzetting of herleving van het Griekse Rijk. Daarna, voor zover je dat nog zo kunt zeggen, een rijk van iemand die in Babel op de troon zit. Dus weer een soort Babylonisch Rijk, om zo te zeggen. En daarna, in elk geval, zou de Messias verschijnen. En zou dus de erfgenaam van David, de steen uit Daniel 2, of hoe je maar heten mag, maar daarna zou de Messias verschijnen, de zoon des mensen, of hoe je maar heten mag, ook in Daniel zou verschijnen. En zou een eeuwig koninkrijk oprichten dat aan geen ander volk dan, in ieder geval Israël, zou worden overgelaten. Want zo staat het letterlijk in Daniel 2. En dat is het verhaal. Dus toch volgorde, en daar zijn wij heel blij mee, want dit soort uiteenzettingen vinden wij, voor zover ik weet, maar dat geldt natuurlijk voor alles wat ik zeg, vinden wij, voor zover ik weet, in geen enkele andere profetie. Zeker niet in de andere grote profeten. Niets van dat alles. Dat wil niet zeggen dat we die dingen niet in andere profetieën terugvinden. Ik wil alleen maar zeggen dat de juiste volgorde van de gebeurtenissen vinden wij in beginsel slechts in Daniel. En voor andere zaken geldt dat de volgorde dikwijls vanzelfsprekend is, omdat er maar één volgorde denkbaar is. En voor nog andere zaken geldt gewoon dat de volgorde er niet bij staat. Ik bedoel gewoon te zeggen dat als gesproken wordt over het lijden wat op Christus komen zou, en er wordt gesproken over de heerlijkheid van Christus, dan is de logische volgorde dat het lijden eerst komt en daarna de heerlijkheid. Dat kan niet anders, want zijn heerlijkheid zou blijven, zou eeuwig zijn, zou onwankelbaar zijn. En dus moet het lijden eraan vooraf gaan. En dit voorbeeld ontleen ik natuurlijk gewoon aan Petrus, die dezelfde conclusie trok en zei, die dus schreef over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar als je me nou vraagt waar het nou precies staat, dat het in die volgorde zou gebeuren, moet ik ook het antwoord schuldig blijven. Begrijp je me goed? Als je het één keer weet, kun je het makkelijk genoeg terugvinden, maar daar gaat het niet om. Ik heb het er nou over of het er ook inderdaad zo in het Oude Testament expliciet staat. En dan zeg ik, net als de discipelen en net als de Emmausgangers, nee, ik heb het niet gevonden. Het valt eventueel te concluderen, maar het staat expliciet nergens. En dat geldt ook voor deze uiteenzetting in Daniel. Daniel is juist daarom uniek, omdat het een chronologisch verhaal is. Eerst dit, dan dat, en dan zus, en dan zo. En een deel van Daniel, of verschillende delen van Daniel, houden zich bezig, zelfs met specifieke tijdrekening. Belangrijkste is natuurlijk Daniel 9, de profetie over de 70 weken van Daniel. En daarna uitspraken uit Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12... Daniel 11 geloof ik ook nog, weet ze gauw niet meer uit het hoofd, uitspraken over althans een deel van die 70ste week. En dat het al in de praktijk dan alleen maar om die 70ste week gaat, zal ook duidelijk zijn. Want een van de aspecten van de profetie en van de Bijbel in het algemeen is nu eenmaal dat onze tegenwoordige tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaande aan de heerlijkheid daarna, die wordt gewoon buiten beschouwing gelaten, wordt overgeslagen. Al was het maar omdat het niet rechtstreeks van doen heeft, ik moet het nauwkeuriger zeggen, omdat het niet expliciet van doen heeft met Israël, Of gewoon, het heeft niet rechtstreeks van doen met het volk van Daniel, namelijk het Joodse volk. En ik bedoelde met Israël en het Joodse volk nou niet hetzelfde, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Het gaat er maar gewoon om dat hier een tijdrekening gegeven wordt. Ik acht hem bekend, daarom ga ik er gewoon niet dieper op in. Ik heb trouwens op deze plaats al verscheidene malen erover gesproken. Maar er wordt nu eenmaal gezegd in Daniel 9 vers 24. 70 weken, dat is tijdrekening dus, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat betekent dus dat het gaat over het Joodse volk, het volk van Daniel. En Jeruzalem, de heilige stad van dat Joodse volk en dus van Daniel. En zo begon het verhaal ook in Daniel 1, met de inname van Jeruzalem en de wegvoering van onder andere Daniel en de drie musketeers, vrienden. Moet je daar ook altijd aan denken of zo? Of niet? Hè? Die ene man met zijn drie vrienden, dat mag dan van Alexander Dumas zijn, maar het is eigenlijk een heel oude Bijbelse geschiedenis die variatie heeft ondergaan. Maar daar gaat het nou niet over. Maar over het Joodse volk, daar gaat het over. Want de grondgedachte is niet die van de wereldgeschiedenis, hoewel soms die indruk gewekt wordt. De grondgedachte is die van het koninkrijk is van Juda en van Jeruzalem. Uw volk en uw heilige stad Daniel. Weggenomen en de vraag is wanneer en eventueel hoe het daartoe weer zal terugkeren. En in Daniel gaat het in de eerste plaats niet om hoe, want dat wordt in andere profetieën uiteengezet, hoe de Messias zal verschijnen, wat hij zal doen en hoe hij het koninkrijk aan zich zal trekken. Dat komt in Daniel eigenlijk nauwelijks aan de orde. Maar in Daniel gaat het erom dat hij dat zal doen en in het bijzonder wanneer dan. Namelijk na het passeren van al die wereldrijken. Daar komt het in het kort op neer. En daarna zijn er nog wel wat details in te vullen die we in Daniel vinden, maar dat is dan toch zeker niet de hoofdlijn. De hoofdlijn is die van al die wereldrijken met een climax uiteindelijk in het einde van deze periode van 70 weken uit Daniel 9, waarvan ik dan verder niks zal zeggen. De gedachte is gewoon dat 69 weken of 69 maal 7 jaar verlopen zijn in het verleden, dat wil zeggen tot aan de zogeheten intocht in Jeruzalem, en dat de laatste van die 70 weken dus overblijft en inderdaad nog toekomst is. En daar gaat dan ook een belangrijk deel van andere profetieën over, namelijk over gebeurtenissen in die tijd. Dat wil zeggen over gebeurtenissen die in feite hun climax vinden in die tijd. De tijd namelijk die moet leiden, die 7 jaren, die 70ste week, de tijd die moet leiden aan de ene kant tot bekering van het overblijfsel uit Jeruzalem en uit het Joodse volk dus. Aan de andere kant een tijd die ook inderdaad leidt tot de laatste, een tamelijk definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat wil zeggen, daarna wordt het nog een keer verwoest. Maar dat is niet helemaal het goede woord. Maar dat is dan op de jongste dag uiteraard, wanneer heel de oude schepping veranderd zal worden. Maar de laatste verwoesting in de heilsgeschiedenis is dus feitelijk die van het einde van de 70ste week van Daniel. En dat staat ook inderdaad uitdrukkelijk in vers 27, waar met veel woorden gesproken wordt over een verwoesting die over de stad zou komen vanwege de afgoderij in die stad, vanwege de gruwelijke vleugel en hoe dat maar heten mag. Maar zoals gezegd, de details ervan bespreek ik niet meer. Neem aan dat bekend is dat die 70 weken en daarmee de 70ste week leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. En dus de verwoesting van het tegenwoordige Jeruzalem. Daarmee zijn we echter niet aan het einde van het verhaal. Want niet de verwoesting van Jeruzalem is de climax van het verhaal. Het is wel het eindpunt van de 70 weken. Maar het punt is dat als die 70 weken om zijn, dan zou de overtreding gesloten worden, er zouden zonden verzegeld worden, zou de ongerechtigheid verzoend zijn, zou eeuwige gerechtigheid aangebracht zijn en dan zou de profetie vervuld zijn en zou de heiligheid der heiligheden gezalfd zijn. Althans, voor wat betreft uw volk en uw heilige stad. Dit was dus vers 24 gewoon. Maar dat is niet het einde of de climax van de wereldgeschiedenis als zodanig. En zelfs is het niet de climax van de geschiedenis van Juda of van het Joodse volk. De climax wordt pas gevonden in de oprichting definitief van het koninkrijk. Ik bedoel het nog sterker eigenlijk. De climax wordt gevonden in het opgerichte koninkrijk van Christus. Ik kom overal mensen uit Duitsland tegen. Gisteravond ook al. Maar goed, hartelijk welkom. Dus, zoals gezegd, de climax van het verhaal kan onmogelijk liggen in het eind van de 70ste week, want in werkelijkheid is dat weliswaar de officiële bekering van het Joodse volk, maar dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van de uiteindelijke vervulling van al Gods beloften aan dat volk. Daar wacht het immers op. Zodat de climax gelegen moet liggen in de dagen die daarna volgen, de dagen namelijk van een wederopbouw van Jeruzalem, en dat niet alleen, tegelijkertijd ook de opbouw van het Messiaanse Rijk, niet alleen over uw volk en uw heilige stad, maar over heel het volk Israël, dat wil zeggen 12 stammen, maar vervolgens zelfs over alle volkeren der aarde, kortom over heel de wereld. Want de steen uit Daniël 2 zou de gehele aarde vullen, en noem maar op, hè, maar dat is ook wel bekend, neem ik aan. Het gaat dus om wat daarna komt. Niettemin, in Daniël en ook in Openbaring wordt met grote nadruk gesproken over wat wij dan in een adem noemen de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zijnde, de dag der benauwdheid van Jacob, om maar een term uit Jeremia is geloof ik, te citeren, ja, of wel, Jeremia 30 geloof ik. Maar zijnde wat wij ook noemen de grote verdrukking. Dat is de uitdrukking trouwens van de Heer Jezus zelf in Matthäus 24 en ontleend aan het eerste vers van Daniël 12. Het komt toch weer uit Daniël. Maar het idee is dan dat, om het dan heel vlug te zeggen, weliswaar in de toekomst de Joodse statenverbond zou sluiten met de grote vijand. We zeggen gewoon de Palestijnen, want daar komt het in de praktijk op neer. Hoe ga ik er nou verder niet op in? Men zou een verbond sluiten, men zou menen vrede te hebben, maar na 3,5 jaar begint wat ik dan altijd maar noem het gegooi in de glazen. Ik weet nooit hoe ik dat netjes zeggen moet, want ik heb gemerkt dat heel wat standaard uitdrukkingen in dat verband toch niet helemaal dekken wat er werkelijk gebeurt. Sommigen zeggen in het midden van de 70ste week wordt dat verbond weer verbroken. Ik moet u zeggen, dat is niet het geval. Dat is niet waar het over gaat. Misschien is het dat wel, maar dat is niet waar het echt over gaat. Ik heb namelijk de stellige indruk dat een belangrijk deel en zelfs het grootste deel van het Joodse volk met de gang van zaken gewoon instemt. Om wat voor reden dan ook, zodat wij wel zeggen het is een verbreking van het verbond, maar in werkelijkheid zijn de omstandigheden na 3,5 jaar zodanig veranderd dat men inderdaad deze dingen gewoon laat gebeuren. En dat is nog zwak uitgedrukt, men stemt ermee in, want hoe dan ook, Daniël 9 vers 27 veronderstelt dat de verwoesting die over Jeruzalem zal komen, komt vanwege de gruwelijke vleugel en dus vanwege het oprichten van wat de Heer Jezus noemde de gruwel der verwoesting. En dat zal tamelijk onrechtvaardig zijn als die oprichting van die gruwel der verwoesting plaatsvond tegen de wil van het Joodse volk in. Begrijp je dat? Nou, als het oordeel komt omdat het afgodsbeeld daar staat en aanbeden wordt, dan is dat alleen redelijk en rechtvaardig te verklaren wanneer dat afgodsbeeld daar staat en aanbeden wordt met instemming van op zijn minst de meerderheid van het volk. Of, en dat is veel waarschijnlijker, het gebeurt met instemming van de regering van het volk. Want het gaat niet op democratische wijze, dat is ons vooroordeel. Het gaat op officiële en juridische wijze, betekent dat als die regering ermee instemt dat het gebeurt, dan is dat niet een verbreking van het verbond. Integendeel, het is hooguit een wijziging van het verbond. Misschien, maar misschien ook niet eens. Dat hangt er nog maar vanaf. Dus te zeggen dat het verbond verbroken wordt, dat is rijkelijk voorbarig. En het doet niet recht aan de gebeurtenissen. Ook is het niet zo dat meteen in het midden van die week die verwoesting komt. Dus dat kun je ook niet zeggen. Maar je kunt alleen vaststellen dat 3,5 jaar na het sluiten van het verbond die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Dat is goed om te zeggen. En dat het als consequentie heeft dat de Heer op grond daarvan verwoesting gaat brengen. Niet op dezelfde dag, maar gaat brengen over het volk en over de stad. Op welke wijze, daar gaat het nu ook niet over, maar in ieder geval dat zou gebeuren. En daarom noemt de Heer Jezus zelf de periode vanaf het midden van de 70ste week tot het einde ervan uiteraard de grote verdrukking. Dat wil zeggen grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest sinds er een volk geweest is en ook niet meer zijn zal. Dat zijn ongeveer de woorden van de Heer in Matthäus 24 en ze zijn rechtstreeks ontleend aan de woorden van de Heer in Daniël 12 vers 1. Dus kan niet missen. Dat gaat over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is dus de periode van de grote verdrukking. En als ik het zo zeg, heb ik het niet goed gezegd. Ik moet nauwkeuriger zeggen, het is de periode van de grote verdrukking over uw volk en over uw heilige stad, Daniël. Dus over het Joods of de Joodse staat en over de Joodse stad. En niet over Nederland. Of welk ander land dan ook. Misschien ook wel, maar dat staat er gewoon niet. En dus mag je dat ook niet zo zeggen. Het punt is gewoon, en de meesten van u kennen die gedachtegang al lang natuurlijk. Het punt is gewoon dat weliswaar in het midden van de 70ste week die grote verdrukking begint. Maar die begint bij de Joodse staat en Joodse stad. Maar aangezien de Joodse staat en Joodse stad na 3,5 jaar verwoest zullen zijn, houdt daar dus de grote verdrukking voor de Joodse staat en de Joodse stad op. Want iets wat er niet is, kan ook niet verdrukt worden. En nog anders, iets wat al verwoest is, kan niet meer verwoest worden. En iets wat, nog een andere variant, iets wat al gestorven is, kan het niet meer benauwd hebben. En dus niet meer dag van de benauwdheid, want er is gewoon niks meer. Er is geen leven meer in het land, sowieso, zo laat dat mogelijk. En daarna, er is geen staat meer en er is geen stad meer, het is verwoest. Daar houdt dus de verdrukking op. Zodat de gedachte dat de verdrukking ophoudt weliswaar erg positief klinkt, maar in werkelijkheid is het natuurlijk erg negatief. Dus net zoiets als de bosbrand is afgelopen, het bos brandt niet meer. Ja, er is geen bos meer. Hè? Of het nou een blijde boodschap is, dat is maar van welke kant je kijkt. Hè? Hoe dat ook zij, wij vinden in Daniël 7 en in Daniël 8 en daarna dus ook hier in Daniël 9 vers 27 melding van deze laatste periode van 3,5 jaar voorafgaande aan weliswaar de bekering van het overblijfsel uit Jeruzalem, maar in de praktijk gewoon voorafgaande aan de verwoesting van Jeruzalem. Op een enzelfde tijdstip. We ontlenen de termen dan in Daniël 7 vers 25, waar staat, zij, ik doe het zo kort mogelijk dan, hè. Zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte destijds. En die zij zijn inderdaad de inwoners van de Joodse staat, dan wel de Joodse stad. Zij zullen overgeleverd worden in de handen van die laatste hoorn. Uit vers 24 bijvoorbeeld, voorgaande vers. Zij zullen overgegeven worden dus in de handen van die laatste vorst. En gedurende tijd, tijden, en een gedeelte eens tijds, of zo letterlijk, zo strak mogelijk vertaald, gedurende een tijd, een dubbele tijd, want dat is de traditionele Joodse lezing ook. Dus niet tijden in het algemeen, maar een dubbele tijd, twee tijden, het staat een tweevoudsvorm, in de Masoretische tekst, maar zo lezen de Joden dat nog een keer. En een gedeelte destijds is wiskundig vertaald gewoon een halve tijd. En dat wordt dus gewoon 3,5 tijd of gewoon 3,5 jaar. En daarvan staat dan, daarna, vers 26, zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, de heerschappij van die koning dus. Hoeveel tijd het neemt om zijn heerschappij weg te nemen, staat er niet. Maar het gebeurt niet van de een op de andere dag in elk geval. Hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Dat betekent dus dat het inderdaad tijd neemt om hem te verdelgen, niet dat die tijd noodzakelijk is, maar wel dat die tijd kennelijk genomen wordt. En wij weten dat, want we hebben ooit al eens laten zien dat de totale tijd waarover hier gesproken wordt een periode is van 33 jaar. Ik ga het nou niet uitleggen, want dat is weer ver buiten de orde nu. Maar het neemt tijd, dat staat er dus met nadruk. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde. Let op het onvoltooid deelwoord, betekent dus inderdaad dat men daar een poos mee bezig zal zijn. En anders zeg je dat zo niet. En wel tot het einde toe, overigens niet tot het einde van tijd, tijd en een halve tijd en dus ook niet tot het einde van de 70ste week, dat kan niet, want er staat dat dit pas gebeurt daarna. Het gebeurt dus pas na het einde van de 70ste week. En als het dan dus staat, men zal het doen tot het einde toe, is dat een ander einde. Het einde namelijk niet van de 70 weken, maar wel het einde van de 33 jaar die daarop volgen. En dat is weer in de praktijk hetzelfde, volstrekt hetzelfde, als het einde van de tegenwoordige eeuw. En die term ontleen ik aan Matthäus 24, vergis je niet hoor. Zeg het erbij voor degenen die dat later dan aan de hand van de band nazoeken. Leg het er maar naast en zie maar waar het over gaat. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en de volleinding, het einde der eeuw? En het einde der eeuw ligt echt 33 jaar later dan het einde van de 70ste week van Daniel. En ook in Matthäus 24 en 25. En blijkt dat zo te zijn. Maar goed, laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar tijd, tijden en gedeelte des tijds, dus de periode waarin Joodse staat en Joodse stad zijn overgegeven in de handen van deze laatste koning, deze hoorn, zoals in dit hoofdstuk genoemd wordt. En dat duurt dus niet langer dan tot het einde van de 70ste week aan toe. En pas na de 70ste week van Daniel zal de macht van deze vorst gedurende een periode van hem worden weggenomen. Dat wil zeggen, dat in die periode wordt het weggenomen. Langzamerhand zal ik maar zeggen. Dat betekent gewoon dat in de daaropvolgende 33 jaar zijn macht zal weggenomen worden. Eruit monden dat de macht van Christus aan de andere kant niet alleen gevestigd zal worden over uw volk en uw heilige stad, dus het volk van Daniel, maar zelfs over alle volkeren. En naarmate de macht van Christus over de volkeren uitgebreid wordt, naar diezelfde mate wordt de macht van deze hoorn over de volkeren weggenomen. En het eindigt dan ook met het begin van de 1000 jaren, de officiële vestiging van het koninkrijk van Christus over alle volkeren, gepaardgaande met het binden van Satan gedurende 1000 jaren. Is dat duidelijk tot zover? Ik probeer het zo scherp mogelijk te zeggen. Dus vooruit. Nou, als we dat dan in gedachten hebben, dan vinden we hier dus in vers 25 deze periode van tijd, tijden en gedeelte des tijds. Dat is 3,5 jaar van 360 dagen. Dat is dus 1260 dagen. 1260 dagen. Daarna, in Daniel 8, vinden we hetzelfde verhaal nog een keer, maar nu iets uitgebreider. Namelijk deze verse van Daniel 7 vers 25 eigenlijk en 26 eventueel, worden daarna in een volgende profetie weer veel uitgebreider toegelicht. Namelijk in Daniel 8, waar gezegd wordt dat het Heer, dat is vers 11, in de afval, vers 12 eigenlijk, het Heer, dat is de Joodse staat en de Joodse stad, in de afval wordt overgegeven in plaats van, vertaald met tegen, maar anti in het Grieks betekent, ik weet wel dat dit Hebreeuws is, maar ik neem het Griekse woord maar als voorbeeld. Anti betekent, vertalen wij met tegen, maar in werkelijkheid betekent in plaats van, of in ruil voor. En dat is wat tegen soms ook betekent. Hangt er vanaf. Dus de vertaling is niet echt verkeerd, maar zou misleidend kunnen zijn of onduidelijk. Maar er staat dus, het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. In de praktijk betekent dat gewoon dat op initiatief van deze vorst die komen zal, hier niet hoorn genoemd, ja ook hoorn genoemd, maar ook vorst in vers 11, hoorn ook hoor, namelijk in vers 8 al. Op initiatief van deze vorst zal het Joodse volk en de Joodse staat gebracht worden tot afgoderij, want dat is wat afval is. Hetgeen ook blijkt uit de uitdrukking in plaats van het gedurig offer. Want dat betekent gewoon dat het een afgod zal dienen in plaats van hun eigen Joodse traditie te praktiseren. Ja, ik kan wel zeggen in plaats van de dienst aan Jehovah, maar daarna ontstaat de discussie of de Joodse traditie, het judaïsme, eigenlijk een dienst aan Jehovah is. Kijk, dat beweert men wel, maar of het dat ook is maar de vraag natuurlijk. En wij zijn geneigd de vraag met nee te beantwoorden, eenvoudig omdat vele profetieën dat zeggen en ik hoop er vanavond nog een met u aan te halen. En daarom staat het hier ook niet zo. De gedachte is gewoon dat de Joodse eredienst of godsdienst zal worden afgebroken en dat men al of niet gedwongen, maar ik denk in hoge mate ook vrijwillig, zal overgaan tot de aanbidding van dit beeld, want dat is waar het over gaat, en daarmee de aanbidding van het beest. Ik zeg het met Daniel 8 open, maar met mijn gedachten bij openbaring 13. Maar er staan precies dezelfde dingen. Nou goed. En dat gaat ook gedurende diezelfde tijd uiteraard. Hè? Al staat hier een andere tijd genoemd om het ingewikkeld te maken, namelijk in vers 14. Want er wordt ook gevraagd hoe lang duurt dat. En er staat tot 2300, wat het me wezen mag. avonden, morgens. Ik ga er maar niet verder op in, maar de gedachte is dat deze situatie die hier beschreven wordt niet alleen de situatie is van de tweede helft van de 70ste week van Daniël en dus 1260 dagen duurt, maar tegelijkertijd ook de situatie is zoals die gedurende ongeveer 3 jaar bestaan heeft in de dagen van Antiochus Epiphanes, Epiphanes moet ik zeggen van mijn moeder, dus doe het maar, Epiphanes. En als je die beide perioden bij elkaar optelt, kom je heel aardig in de buurt van die 2300. Voor zover wij kunnen nagaan. Je kunt natuurlijk omkeren en zeggen, in de toekomst is het 1260 dagen. Dus in het verleden was het 2300 min 1260 is het 1040 dagen. Dat is net geen 3,5 jaar, geloof ik. En beter is het niet na te gaan. Ik heb het nagezocht bij Flavius Josephus en ook in de boeken van de Maccabeeën. Dat zijn de enige historische bronnen eigenlijk die we daarvoor hebben. Ene keer staat het was precies 3,5 jaar, maar dan staat erachter zoals Daniël geprofiteerd had. Maar dat berust dus op een misverstand en men heeft het dan kennelijk kloppend gemaakt. Dat is Flavius Josephus. En dezelfde Flavius Josephus zegt bij een andere gelegenheid, het was iets van 3 jaar, ongeveer. En dan klopt het aardig, 1040 komt heel aardig in de buurt van 3 jaar. En het is ook in overeenstemming met de boeken van de Maccabee. En daar is het dus niet kloppend gemaakt. Dus dat, zo zal het dus wel zitten. Maar het blijft dus gewoon 1260 dagen. Of 3,5 tijd, of 3,5 jaar, of zelfs 42 maanden met de term uit Openbaring. Daar is niks mee mis, dat blijft dus gewoon zo. Waar wij vervolgens tegen aanlopen. Nou, in de eerste plaats moet ik zeggen dat wij vaststellen dat in Matthäus 24 weliswaar niet deze chronologie gegeven wordt, maar dan wordt die wel bevestigd. Er wordt gewoon gezegd dat bij de oprichting van de gruwel der verwoesting begint de grote verdrukking. En daar staat dat die dagen verkort zouden worden voor de uitverkorenen. En we weten het dan precies, want de verdrukking zal bij elkaar 33 en 3,5 jaar duren, 36,5 jaar. Maar voor de uitverkorenen wordt de verdrukking verkort tot 3,5 jaar, tot 1260 dagen. En daarna gaat het verhaal verder met en terstond na de verdrukking van die dagen, de beperkte dagen, dus de korte periode, zal de zon verduisterd worden. En nou ja, goed, dan komen al die tekenen in verband met de wederkomst van Christus op de Olijfberg, maar daarmee ook de tekenen in verband met de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70 weken van Daniël. Ik kan niet missen, dus op geen enkele wijze strijden met elkaar, integendeel. Daarna komen wij die uitdrukking 3,5 jaar, of synoniemen daarvoor, natuurlijk tegen in het boek Openbaring. In de eerste plaats in Openbaring 12. Al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat daar weliswaar in Openbaring 12 vers 6... genoemd wordt 1260 dagen. Het is een wat ingewikkeld vers. Maar als u het mij vraagt, de 1260 dagen in Openbaring 12 zijn wel degelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dan zitten er een paar haken en ogen verder aan, maar het is wel degelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het ligt trouwens toch zeer voor de hand, want de gedachte is dat het volk, voorgesteld door een vrouw, inderdaad op een of andere wijze bewaard en gevoed zal worden. Bewaard voor wat hier genoemd wordt de draak. Het laatste wereldrijk eigenlijk, de laatste machthebber. En het wordt daar gevoed in de woestijn. Kennelijk is de gedachte dat het hier gaat om de 3,5 jaar van de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, gedurende welke een gelovig overblijfsel uit Israël bewaard wordt, inderdaad in de woestijn, in Petra namelijk. Hè? 1260 dagen, dus daar is niks mee mis. Daarna vinden we dezelfde gedachte in dit hoofdstuk nog een keer in vers 14. Daar wordt namelijk een nadere toelichting op dit visioen gegeven. Zij het dan ook in tamelijk visionaire termen. Want daar staat in vers 14, en aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Haar plaats, dat wil zeggen een specifieke plaats, een plaats die daarvoor bestemd is. Maar dat stond ook letterlijk al zo in vers 6. Een plaats haar van God bereid. Hè? En hier staat dat ze zou vliegen in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En niet alleen dat de slang haar niet ziet, maar de term betekent in het algemeen dat de slang daar geen bemoeienis met haar heeft. Zo zit het nou eenmaal. buiten het bereik, betekent het dus feitelijk, van de slang, dan wel de draak uit het eerdere deel van dit hoofdstuk. En de 1260 dagen uit vers 6 slaan op dezelfde periode als de tijden en halve tijd hier uit vers 14. Bovendien komt het overeen met tijd, dubbele tijd en halve tijd uit Openbaring 7. Kan niet missen. Want de bedoeling is dat men, voordat deze periode aanbreekt, men al het land uit zou vluchten. Voordat de gruwel der verwoesting wordt opgericht. In de dagen dus dat het nog vrede is en zonder gevaar. Men zou namelijk het land uitvluchten in de eerste helft van de 70ste week. En eigenlijk, naar Bijbelse maatstaven, men zou het land uitvluchten. In elk geval bij het tot stand komen van deze vrede. Als de Joodse staat ertoe overgaat om zo'n verbond te sluiten, zou men het land uit moeten vluchten. Als dus die orthodoxe Joden in Jeruzalem en in Israël in het algemeen consequent zijn, dan zouden ze op het moment dat de Joodse staat, die zij overigens helemaal niet erkennen, op het moment dat de Joodse staat het verbond sluit met de Palestijnen, zouden ze niet moeten protesteren, maar ze zouden gewoon het land uit moeten vluchten naar Petra. Dat is Bijbels. Maar dat zullen ze wel niet doen, want het is het opgeven van hun eigen nationaliteit enzovoorts en daarmee van hun eigen judaïsme en jodendom. Het ontvluchten van Jeruzalem, dat staat haaks op al hun streven. Hoewel ik natuurlijk nog steeds spreek over mensen die zelfs de Joodse staat niet eens herkennen. Hoe dwaas het ook klinkt, maar het is zo. Dat kan. Nou goed, dat even terzijde. Maar hier vinden we diezelfde periode, maar het blijft dus gewoon 3,5 jaar. 1260 dagen of eventueel 42 maanden. En dat is een term die ik ontleen aan Openbaring 11. Vers 2, dat ik hem eerst heb overgeslagen, is gewoon omdat die 42 maanden daar niet slaan op de tweede helft, maar op de eerste helft van de 70ste week. Maar ja, beide helften zijn hem helemaal gelijk. Dus vandaar dat ik hem niet genoemd heb. Maar die 42 maanden van de eerste helft van de 70ste week uit Openbaring 11 worden daarna opnieuw genoemd in vers 3. Alleen daar heten ze weer 1260 dagen. Het blijft dus gewoon 3,5 jaar. Of het nou gaat om de eerste helft of om de tweede helft van de periode. Het blijft 3,5 jaar, tijd en een halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. Nou, daarna hebben we hetzelfde verhaal nog een keer in Openbaring 13. Waar we een variant vinden op Openbaring 7, op Daniel 7 en 8. Daniel 7 en 8, waar gezegd wordt dat een andere vorst macht zal hebben over het volk gedurende 3,5 jaar. Waar een andere vorst hen min of meer zal dwingen, maar in elk geval zal leiden tot afgoderij gedurende 3,5 jaar. En er staat hier ook, want er staat over, hier genoemd een beest, in vers 5. Hem werd macht gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken en hem werd macht gegeven, of hetzelfde, het beest namelijk, het werd macht gegeven om te doen, om zijn gang te gaan, 42 maanden. En 42 maanden van 30 dagen is dus weer gewoon 1260 dagen. Daar gaat het maar om. Dus er blijft gewoon zelfs steeds dezelfde tijdrekening. Als wij dan daar vandaan, met deze dingen in gedachten, want ik neem aan dat het gewoon allemaal bekend is. Als we met die schriftgedeelte in gedachten terechtkomen in Daniel 12, dan lopen wij daartegen met de merkwaardige uitspraak aan, die we daar straks begin vanavond gelezen hebben. Namelijk vers 11 van Daniel 12. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Het eerste wat je dan zou denken is een vergissing. Dat moet toch zijn 1260 dagen? Maar er staat 1290 dagen. Maar toch kan er geen misverstand over bestaan. In de eerste plaats, van die tijd, of van dat tijdstip dus, hè, van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Dat wil zeggen dat hier gemeten wordt vanaf een tijdstip wat hier gekenmerkt wordt door twee gebeurtenissen. In feite maar één natuurlijk. Namelijk, het gedurig offer zal weggenomen worden, in de praktijk de Joodse godsdienst, althans de uitoefening daarvan op de heilige plaats en dus in Jeruzalem. En wellicht op het Tempelplein dan wel bij de Vlaammuur. Dat zou beëindigd worden. Vermoedelijk zal het ingesteld worden bij het begin van de 70ste week, bij het sluiten van het verbond. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het in ieder geval zal ophouden, dit gedurig offer. En dat is de term die wij tegenkwamen al in Daniël 8. U weet wel, en van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Of ontheiligd dus gewoon. Vers 11 van Daniël 8. En daarna in vers 12. En het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurig offer. Kan niet missen. Er staat ook niet, valt ook samen met Daniël 7 en dus de terminologie van tijd, tijden en halve tijd. Kan niet missen dat hier in Daniël 12 vers 11 verwezen wordt naar het midden van de 70ste week op precies dezelfde wijze als dat de Heer Jezus dat deed. Wanneer gij dan zult zien, Matthäus 24, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. De gruwel der verwoesting namelijk staande in de heilige plaats. Of gezet, neergezet wordend in de heilige plaats. Dat is namelijk het moment van het midden van de 70ste week, wanneer de Joodse eredienst wordt afgebroken of ophoudt of verboden wordt, dat kan ook als ik het sterk uitdruk. En waarbij dat beeld zal worden opgericht, gedachte die in Daniël trouwens veel vaker voorkomt en ook in Openbaring. Namelijk die verwoestende gruwel zal gesteld worden. Begrijp je me goed? Gruwel staat voor afgoderij en daarmee eventueel voor een afgodsbeeld. Dat blijkt het ook hier te zijn, want anders kun je het niet stellen. Dan is het een afgodsbeeld. Maar dat het verwoestend is, is niet omdat dat afgodsbeeld zelf verwoesting brengt, maar omdat de Heer verwoesting brengt over een stad en over een volk wat zich buigt voor deze afgod. En daarom heet het een verwoestende gruwel. Dat heb je toch hopelijk, hè? Precies zoals het laatste vers van Daniël 9 dan, hè? Gruwel wordt opgericht, gruwelijke vleugel. Daar staat gewoon, over de gruwelijke vleugel zal een verwoesting of een verwoester, maar zal verwoesting zijn. Niet die gruwelijke vleugel brengt dat zelf tot stand. God brengt er een verwoesting over en verwoest niet alleen dat beeld, maar daarmee heel de stad en heel de staat, is de gedachte. Maar als je dat vlug zegt, heet het gewoon verwoestende gruwel. Of in Matthäus 24, gruwel der verwoesting, wat natuurlijk hetzelfde is. Dus vanaf dat moment, dat is het midden van de 70ste week. En dan zeggen we, nou, dan is het 1260 dagen tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het misverstand is dat hier helemaal niet bij staat tot waar gemeten wordt. Want meet men vanaf dat tijdstip tot aan het einde van de 70ste week, is het ongetwijfeld, zoals op vele plaatsen staat, en ik heb ze heel snel even in vogelvlucht laten zien, is het gewoon 1260 dagen. Maar hier staat niet vanaf dit moment tot dat, of vanaf deze gebeurtenis tot die gebeurtenis is zoveel dagen. Hier staat vanaf het midden van de 70ste week, vanaf het midden van de 70ste week zullen 1290 dagen passeren, waarna onze volgende vraag is, wat is er dan na 1290 dagen? Want na 1260 dagen zijn we aan het einde van de 70ste week. Maar hier gaat het dus ineens over een gebeurtenis die zal plaatsvinden 30 dagen na het einde van de 70ste week. En dus gewoon één maand, profetische maand van 30 dagen, dat is makkelijk genoeg, één maand later. Alleen dat staat er niet bij. Zodat als je dit schriftgedeelte gewoon zonder kritiek verder hè, leest en beoordeelt, dan wordt hier dus gezegd dat er 30 dagen na het einde van de 70ste week een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden. En daarbij wordt nog bovendien nog verder gegaan, want in vers 11 staat het heel neutraal, van die tijd af tot wanneer dan ook. Vanaf die tijd zullen passeren 1290 dagen, maar tot wat? Tot welke gebeurtenis staat er domweg niet bij? En daarna staat er zelfs, wel gelukzalig is hij, er volgt zelfs een zaligspreking, wel gelukzalig is hij die verwacht, dus blijft wachten, en de moed erin houdt, en volhard tot het einde, zou ik maar zeggen, die volhard, hè, die verwacht tot 1335 dagen. En de normale gedachte is dan, dat vers 11 zegt dat 30 dagen na het einde van de 70ste week een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden. Maar dat 45 dagen daarna, dat weet je toch, 1335 min 1290 is 45. Hè? Zodat 45 dagen daarna zal een nog veel belangrijker gebeurtenis plaatsvinden. Belangrijker namelijk in verband met de geschiedenis van uw volk, uw heilige stad. De geschiedenis namelijk van het Joodse volk, zo smal mogelijk gerekend. Dat het ook belangrijk is voor heel de wereldgeschiedenis en de heilsgeschiedenis, dat zal wel zo wezen natuurlijk. Maar daar gaat het niet primair over. Zodat de tijd hier ineens verder doorgeteld wordt. En dit is helemaal een bijzondere profetie, omdat hier niet gezegd wordt wat er zal gebeuren, maar er wordt alleen een datum genoemd. Nou ja, een datum, hoe moet je het anders noemen, hè? Een tijdstip wordt aangegeven, zonder de gebeurtenis, terwijl gewoonlijk in de profetie gesproken wordt over gebeurtenissen voorkomen zonder een tijdstip te vermelden. Heb je dat? Dit is volstrekt het andere uiterste. Wel jaartallen, maar niet wat er gebeuren zal. U weet wel, 1600, maar is een bekend jaartal, maar wat er gebeurde, dat weten wij niet. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat vind je hier dus ook. Na 1260 dagen, einde van de 70ste week van Daniel. Na 1290 dagen weer iets. En na 1335 dagen nog iets. Zodat gemeten wordt tot 75 dagen, dat is precies 2,5 maand overigens, tot 75 dagen na het einde van de 70ste week. En de vraag die je dus overhoudt is gewoon, wat gebeurt er dan? En dan moet ik meteen zeggen, nou ja, dat staat er hier niet bij. Waarna wij toch willen weten waar het over gaat. En dan moet ik u zeggen, er zijn nou vervolgens twee mogelijkheden. Zo theoretisch dan, hè. Nee, er zijn er drie. De derde is gewoon, maar die laat ik buiten. De derde is gewoon dat je je gewoon herinnert van wat het moet zijn. Maar daar, zo van, ik weet zo uit mijn hoofd, dat moet ik weten. Maar daar heb ik het nou niet over, hè. Dus als ik dat buiten beschouwing laat, zijn er twee mogelijkheden. Eén, het staat er niet bij. En dus moeten we het ergens anders vinden. Moeten we het ergens anders in het schrift staan. Dat hoeft niet, maar dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid, het staat er niet bij omdat het vanzelfsprekend is. Dat kan ook namelijk. He? En daarna heb je natuurlijk nog beide mogelijkheden. Dat het zowel vanzelfsprekend is als dat het ook in andere schriftverdelen staat. Meestal is het ook zo dat als het vanzelfsprekend is, dan is dat zo omdat in andere schriftverdelen we gewoon het verhaal eigenlijk kunnen volgen. Dan heb je gewoon de draad te pakken. Moeilijker is het niet. En het is ook inderdaad niet moeilijk. Want, punt 1. 1260 dagen eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Toch? 70 weken eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. En aangezien de verwoesting van Jeruzalem nooit het einde van de geschiedenis kan zijn, vragen wij ons eens af wat er daarna nog moet gebeuren. Na 1260 dagen, wat moet er daarna dus nog gebeuren? Ja, de herbouw van Jeruzalem. En daar moet het dus iets mee van doen hebben. Nog concreter, maar ik doe dat ook weer zonder uitgebreide argumentatie, anders kom ik nooit door dit soort schriftplaatsen heen. Dan zou ik beter andere profetieën kunnen bespreken en deze voor het gemak maar buiten beschouwing laten. Omdat dit slechts gaat over jaartallen en dat is het minst belangrijke, zoals gezegd. Het belangrijkste is de samenhang van de gebeurtenissen. En spreken we nou over de samenhang van de gebeurtenissen, dan moet ik u zeggen dat wij geacht worden te weten, en ik zal proberen het zoveel mogelijk te citeren, wij worden geacht te weten dat Jeruzalem verwoest wordt, zal worden, Daniel. Wij worden ook geacht te weten dat dat met grote nadruk vermeld staat in Zacharië 14, hetgeen een voor de hand liggende profetie is, omdat daar ook enkele gebeurtenissen in hun chronologische volgorde vermeld worden. Niet met datums erbij, maar wel eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. Een bepaalde reeks dus. De reeks is namelijk die van Zacharië 14 vers 1. Ziet, de dag komt, en heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. De gedachte is dat Jeruzalem namelijk wat geroofd heeft en daarvoor gestraft zal worden. Men heeft namelijk de dingen van God zichzelf toegeëigend. Dat is het eigenlijk. Een leuke variant erop is, men noemt zich Jood, maar men is het helemaal niet. Wij zijn Joden. Wij gelovigen. Dat staat in Romeinen gewoon, hè. Die is een Jood die het in het verborgen is, die wiens hart besneden is, hè? Dat is waar het over gaat. Nou, maar dat laat ik maar weer buiten beschouwing. Bovendien, het Joodse volk is op grond van ongeloof het land uitgezet door de Heer. Als het dus in ongeloof weer terugkomt, steelt het iets, rooft het iets wat hen niet toekomt. Of neemt het bezit van iets wat hen niet toekomt, waar geen recht op kan laten gelden. En dat heet nou helemaal roof, dat is wederrechtelijk toe-eigenen. Een fraaie term voor stelen. Roof dus. Maar de consequenties zal men daarvan dragen. Dat staat hier, uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. O Jeruzalem, eventueel. En dan vers 2. Want ik, zegt de Heere, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden, enzovoorts. En daarna staat er, en een deel, vertaald met de helft, een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Dat blijkt trouwens gewoon de dood te zijn. Kan niet missen. Want daarna staat er maar het overe des volks, dat wat overblijft, en dat is wat niet in de gevangenis gaat, en dus wat blijft leven, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Wat gebeurt daar dan wel mee? Nou, dat staat in de volgende verse. Er staat namelijk, en de Heere zal uittrekken, eventueel te lezen als, en daarna zal de Heere uittrekken, want en aan het begin van een zin of vers heeft gewoonlijk de betekenis van daarna, vervolgens, en toen. Dus, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. De volgorde is vanzelfsprekend. Maar het staat hier ook gewoon. Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En u kent de rest van het verhaal, namelijk, vers 4 zet omstandig uiteen dat er in een bepaalde richting een kloof zal ontstaan in de Olijfberg. Dat wist het dus door een aardbeving. En door die kloof, ik denk dat die kloof is het dal van Jozefat, zoals genoemd in Joël. Maar dat doet nou niet de zaken meer. Maar men zal door die kloof kunnen vluchten. Nou ja, naar de plaats van God bereid uit Openbaring 12. En dat weet u allemaal natuurlijk gewoon. Men zal kunnen vluchten naar Azal, de gereserveerde plaats, betekent dat de apart gezette plaats. Gewoon Petra dus, want dat is wat het is, zoals uit andere profetieën blijkt. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Men zal namelijk de stad uit kunnen vluchten naar de woestijn. Dat is dus wat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de verwoesting van Jeruzalem. En dus bij het aanbreken van de dag des Heren uit vers 1, min of meer. Wat wij vervolgens moeten vaststellen, is dat in dit hoofdstuk eerst gesproken wordt over dat de Heer Jeruzalem zal verwoesten. De Heer zal het doen, dat hij daar anderen voor gebruikt. Dat lijkt me duidelijk. Maar de Heer doet het. En daarna keert de Heer zich om en strijdt tegen diezelfde heidenen die hij eerst gebruikt heeft om Jeruzalem te verwoesten. En bij die gelegenheid komt hij op de Olijfberg, scheurt de Olijfberg en kan men de stad die verwoest wordt uitvluchten eventueel. Waarna de vanzelfsprekende vraag is, vanwaar de verandering bij de Heer? Waarom verzamelt hij eerst de heidenen tegen Jeruzalem en het volgende vers strijdt hij tegen die heidenen en geeft hij aan een overblijfsel uit Jeruzalem de mogelijkheid om aan deze verwoesting te ontkomen en dus aan het oordeel Gods te ontkomen? Er kan maar één antwoord op zijn, een vanzelfsprekend antwoord namelijk. Het antwoord is dat men kennelijk de naam des Heeren heeft aangeroepen en dan zou men behouden worden. Denk maar aan Joël 2 waar dat staat en waaruit het ook vele malen, nou ja, meerdere malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Maar aardig is dat het hier ook staat, echter niet in Zacharië 14, maar in het laatste vers van Zacharië 13. Het vers daarvoor, staat er gewoon pal voor, stond het al. Daar staat dat de Heer zegt, ik zal het derde deel in het vuur brengen, ik zal het louteren gelijk mijn zilver louteren en ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. De volgende vraag is, onder welke omstandigheden zal het zijn naam aanroepen? En het antwoord is, wel als de Heer het volk in verdrukking brengt. Louter, beproefd. Hoe dan? Wel, door, volgende vers, de heidenen, volgende versen, door de heidenen ten strijde te verzamelen tegen Jeruzalem. Het heeft zelfs als resultaat de verwoesting van Jeruzalem. Maar in die dag, of in die tijd van verwoesting van Jeruzalem, die verwoesting die zal duren tot het einde van de 70ste week aan toe, volgens Daniël dus. In die tijd zal men de naam des Heren aanroepen, vers 9 van het voorgaande hoofdstuk dus weer. Men zal de naam des Heren aanroepen en dan zal de Heer hen verhoren. Precies zoals Joël 2 zegt en zoals Petrus het predikt op de Pinksterdag, naar aanleiding van Joël 2, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En precies zoals Paulus het trouwens uiteenzette in Romeinen 10, sprekend eveneens over het Joodse volk. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, want, zei Joël erbij, te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En wel voor de overgeblevenen, hier staat het overige des volks, voor de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Kan niet missen. En hier staat het dus ook. Namelijk, eerst staat er, ik zal het volk beproeven en het zal daar op grond daarvan mijn naam aanroepen en ik zal het op grond van het aanroepen van mijn naam verhoren. Nou, dat is ook wat zou gebeuren en dat is wat nu in, wat inmiddels dan hoofdstuk 14 heet, verklaard wordt. De Heer zal de heidenen ten strijde verzamelen, dat is letterlijk, want het beproeven zoals zilver en goud is natuurlijk overdrachtelijk taalgebruik. Maar letterlijk, de Heer zou de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de Heer zou wachten gewoon tot ze zijn naam aanroepen, dat doen zij dan ook. En dan zal de Heer hen verhoren en dus strijden tegen die heidenen. Precies zoals in hoofdstuk 14 dan staat. En die verhoring bestaat er onder andere uit dat die olijfberg zal scheuren en dat langs een onvermoede weg, langs een nieuwe weg eigenlijk, een mogelijkheid tot ontkoming, dat is ook het woord uit Joël 2, en dus tot vlucht zal zijn. Vluchten naar de Heer, buiten de legerplaats, in de woestijn, is de gedachtegang. Dat kan niet missen, er is ook niks moeilijks aan. Dat is dus het einde van de 70e week van Daniël. Dat wisten jullie natuurlijk allemaal al. Maar als ik nou eens vraag, waarop wachten wij dan nog? Welke gebeurtenis verwachten wij dan nog na het einde van de 70e week van Daniël? En dus is eigenlijk de vraag, welke gebeurtenis zal er dan misschien plaatsvinden na 1290 dagen of eventueel na 1335 dagen? Nou, er zijn twee gebeurtenissen, die kan ik zo zeggen. Er zijn twee gebeurtenissen waarop wij in elk geval wachten. Niet op grond van dat andere profetieën ze aankondigen, maar gewoon logischerwijze. Als de 70 weken eindigen met de verwoesting van Jeruzalem en met de ontvluchting van een gelovig overblijfsel naar de woestijn, omdat ze de naam Jehovah hebben aangeroepen, wat moet er dan nog gebeuren? Welke twee gebeurtenissen moeten dan in elk geval nog plaatsvinden? Dat is heel gemakkelijk. De ene gebeurtenis die nog moet plaatsvinden is dat ze moeten geloven. Want tot bekering komen naar Bijbelse termen, dan neem ik ze smal, is één ding, geloof is een ander ding. Bekering is namelijk terugkeren tot de Heer, zo strikt mogelijk, hè. Ik wil niet zeggen dat het altijd de enige toepassing is, want het wordt vaak veel breder toegepast. Maar zo smal mogelijk, het aanroepen van de naam des Heren is zich bekeren, namelijk terugkeren tot Jehovah, wiens volk men nou eenmaal is. En ik moet u meteen zeggen dat er heel wat voor nodig is om een Jood te brengen tot het aanroepen van de naam des Heren. En dat geldt voor zowel de volstrekt atheïstische Jood als ook de godsdienstige Jood. Om verschillende redenen, maar men doet het nou eenmaal niet. Daar is dus nog wel wat voor nodig. Maar men zal dat doen. Maar het punt is gewoon dat daarna men ook zou moeten komen tot geloof. Namelijk tot geloof in Jezus van Nazareth. En dat is heel wat anders dan het aanroepen van de naam des Heren. Begrijpt u dat? Want de Joden in de dagen van Paulus of de Heer Jezus of de discipelen, die riepen wel degelijk de naam des Heren aan, of althans claimden dat, maar geloven dat hij dezelfde is als Jezus, was er niet bij. Trouwens, vele christenen geloven dat niet eens, maar laat ik dat maar weer buiten beschouwing laten. Waar het om gaat is namelijk, en we vinden dat in Zacharia al eerder beschreven, namelijk in hoofdstuk 13 en ook zelfs in het hoofdstuk daarvoor, hoofdstuk 12, is dat zij de Heren zullen aanroepen, die zal dan ook inderdaad verschijnen, maar dan zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth. Dat is het verhaal van de Heren verschijnt, maar daarna vragen ze wat zijn toch die littekens in uw handen. U weet wel. En als u het niet weet, vergelijk ik het even met iets bekendere Nieuwtestamentische geschiedenis, die van Thomas, en eigenlijk van de discipelen in het algemeen, maar in het bijzonder die van Thomas, namelijk geloven pas in de Heer Jezus, in de opgewekte, zeg maar zeggen, in de Messias dus. Ze zijn littekenen zien, waarna de Heer zei, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Uitspraak over de gemeente in onze dagen, maar impliceren dat het Joodse volk als volk in de toekomst niet tot bekering, maar wel tot geloof zal komen door het zien van Jehovah. Hij blijkt namelijk te zijn degene die zij doorstoken hebben, zo staat het letterlijk in Zacharia 12, vers 12 geloof ik. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat is de belangrijke gebeurtenis, namelijk niet dat het volk dan nog komt tot bekering of zo, of aanroepen van de naam des Heren, want dat is al gebeurd. Maar het zal komen tot geloof in dat de Heere Jezus is, of andersom eventueel dat Jezus Heer is. Bij christenen geldt meestal dat men moet geloven dat Jezus de Heer is. En bij de Jood geldt andersom, hè? Dat men moet geloven dat de Heer, Jehovah namelijk, Jezus is. En in die volgorde zal dat ook inderdaad gebeuren, zoals uiteengezet in Zacharia 12, 13 en 14 eigenlijk. En zoals trouwens in andere schriftplaatsen minstens gesuggereerd wordt. Wij verwachten dus nog dat men deze Heer die in heerlijkheid op de olijfberg zal verschijnen, dat men die zal erkennen, maar ook herkennen vanzelfsprekend, als Jezus van Nazareth. Dat is één gebeurtenis. De andere gebeurtenis die wij na het einde van de 70ste week verwachten, is heel eenvoudig. De 70ste week eindigt met de vlucht van het gelovige overblijfsel uit Israël en uit Jeruzalem, zodat er geen leven overblijft in het land en het dus geen Jeruzalem en geen Joodse of Israëlitische staat is. Daar wachten wij dus nog op. Dat is het eerste wat je dan moet verwachten. Het gaat toch immers in Daniël over de herstel van het koninkrijk van David. Wel, als de 70 weken, dus de 1260 dagen ook, eindigen met het verdwijnen van alle leven uit het land, en in het bijzonder ook het verdwijnen naar het buitenland, of naar de woestijn van het gelovige overblijfsel, waar wachten wij dan op de terugkeer van het gelovige overblijfsel uit de woestijn naar Jeruzalem? En aangezien men zal terugkeren uiteraard onder leiding van de Heer Jezus de Messias zelf, ligt het voor de hand, want ik acht het vanzelfsprekend ook, ligt het voor de hand te concluderen dat de eerste gebeurtenis van deze reeks na de 70ste week dus inderdaad is dat men zal zien wie men doorstoken heeft en dat ook zal erkennen. En het volgende punt is dan dat men onder leiding van diezelfde Heer Jezus Christus namelijk inderdaad vanuit de woestijn gebracht zal worden in Israël en in het bijzonder in Jeruzalem. Onder leiding dus van de echte Jozua. En langs de bekende koninklijke weg enzovoort, zoals onder Jozua eens had moeten gebeuren, maar niet gebeurd is. Als dat geen typologie is, weet ik het niet meer. Maar dat is waar het om gaat. En dus nu kort gezegd, ik verwacht dus dat 30 dagen na het einde van de 70ste week men de Heere zal herkennen als Jezus van Nazareth. En dat men 45 dagen daarna weer, dus aan het einde van 1335 dagen, vanuit de plaats in de woestijn, vanuit Petra, voor het eerst zal optrekken naar Jeruzalem, om Jeruzalem te reinigen en vervolgens te herbouwen. Dat er ook andere profetieën zijn die dat op zijn minst suggereren of illustreren, dat laat ik u zien na de pauze. 1290 dagen. Brengen ons dus 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. En als u mij vraagt, dan zit het ongeveer zo in elkaar. En ik vertel het snel, omdat ik denk dat het bij u allen redelijk bekend is. Aan het einde namelijk van de 70ste week van Daniël zou de Heer verschijnen op de Olijfberg, zoals beschreven in elk geval in Zacharia 14. En dus ook in Handelingen 1. Deze Jezus zal al zo wederkomen, enzovoorts. Hè. Bovendien, die verschijning van de Heer op de Olijfberg komt overeen met zijn verschijning op de Olijfberg aan het einde van de 69ste week van Daniël. Met andere woorden, in de eerste plaats is het logisch dat de 70ste week afsluit met verwoesting van Jeruzalem en dus met Zacharia 14 de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Hij zal zijn voet 10 dagen zetten op de Olijfberg. Aan de andere kant is het ook logisch dat niet alleen de 70ste, maar dus ook de 69ste week in de tijd eindigde met de verschijning van de Heer op de Olijfberg, op de bekende ezel, u weet wel, de geschiedenis van de zogeheten intocht, waarbij bovendien De Heer Jezus de stad zag en weende over de stad en de verwoesting van Jeruzalem aankondigde, dat ligt te meer voor de hand, daar die gebeurtenis aan het eind van de 69e week een voorafschaduwing is van, op een of andere wijze, van het einde van de 70e week, waarbij de Heer definitief zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, en bij welke gelegenheid niet de verwoesting wordt aangekondigd, maar bij welke gelegenheid de verwoesting ook daadwerkelijk plaatsvindt. En dat maakt het heel wat makkelijker te begrijpen dat de Heer weent over de stad en die lange uitspraken doet over het oordeel wat over de stad zou komen, zoals we die dan in elk geval vinden in Lucas 19. Maar het mag dan zo zijn dat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Neemt niet weg dat over dezelfde tijd, dezelfde dag feitelijk ook gezegd wordt, het is een dag van donkerheid en dikke duisternis, de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. De krachten des hemels, dan wel der aarde, zullen bewogen worden. Hetgeen in elk geval spreekt over aardbevingen. Dat klopt natuurlijk ook, want die olijfberg die zou scheuren. En Jeruzalem zou weliswaar verwoest worden, maar die vijandige legers bij dezelfde gelegenheid ook. En voor de hand ligt dat het met diezelfde aardbeving te maken heeft. Hoe dat ook zij, het is niet de ideale gelegenheid waarbij de Heer zich vertoont, begrijp je me goed, waarbij de Heer zich vertoont aan het overblijfsel van Juda of van Jeruzalem, dat zijn naam heeft aangeroepen en waar hij op zijn gemak, bij wijze van spreken, zich aan hen bekend maakt en zegt, zie je wel wie ik ben. Ik bedoel, dat is helemaal de gelegenheid niet. De gelegenheid is die ik zou bijna zeggen een apocalypse, maar dat heb ik het woord een beetje buiten zijn verband getrokken. Maar het is een gebeurtenis waarbij niemand zijn leven zeker is en waarbij men zo snel mogelijk inderdaad de stad zou moeten verlaten en een veilig heenkomen zou zoeken ver buiten de stad en in het bijzonder in de woestijn. Dat is het. Meer niet. Zodat als u het mij vraagt, weliswaar zal men dan de Heere zien, maar dat is nog heel wat anders dan zijn littekenen zien en hem herkennen als Jezus van Nazareth. Men zal Jehovah zien. En men zal zich dat ook bewust zijn. Met andere woorden, men roept zijn naam aan. Hij verschijnt weliswaar, maar dat wil nog niet zeggen dat men dan tot geloof komt in de normale Bijbelse betekenis van het woord. Namelijk tot geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. En dat is helemaal de gelegenheid niet. En waar men dan op diezelfde dag, en wellicht in de paar dagen daarna, vlucht naar de woestijn, daar is die gelegenheid ook niet. Vandaar dat ik, niet alleen daarom trouwens, maar vandaar dat ik denk dat die kennismaking, de werkelijke kennismaking, plaatsvindt niet op de Olijfberg voor Jeruzalem, maar op de berg Hor voor Petra. Daar zijn voldoende parallellen voor aan te wijzen. Al was het maar omdat de Olijfberg de berg is van Lazarus, en dat is de berg Hor ook. Dat is makkelijk genoeg. Toch, de Olijfberg, de berg waar Lazarus op stond, is een beeld van de berg Hor, waar Lazarus op stond. Nou ja, waar Eleazar, in het Hebreeuws dan, inderdaad opstond en daarmee zijn priesterlijke bediening begon. In het bijzonder zelfs als priester van het nieuwe, als type van de priester van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. En zoals ik natuurlijk bij meerdere gelegenheden heb uiteengezet, ik verwacht dus inderdaad dat de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week ook wordt afgebroken, net als aan het einde van de 69ste week en net als in Handelingen 1, toen hij ten hemel voer. Heb je dat? Met andere woorden, hij zet wel zijn voet op de Olijfberg, maar daarna ook geen stap verder meer. Hij verdwijnt gewoon weer. Daar houdt een verhaal op, daar komt een onderbreking of wat er maar wezen mag. En ik geloof dat het vervolg op het verhaal, de geschiedenis, plaatsvindt niet op de Olijfberg voor Jeruzalem. In Jeruzalem is daarna immers niemand meer. Maar op de berg Hor voor Petra. En dat verklaart ook waarom juist op die berg Aaron stierf en werd opgevolgd door Lazarus. Nou goed, ik ga daar nu dus ook maar niet verder op in. Maar het punt is gewoon dat ik denk dat na 1260 dagen de Heer verschijnt op de Olijfberg. Dat denk ik niet meer, dat weet ik 100% zeker. Er verschijnt de Heer op de Olijfberg voor Jeruzalem en het gelovig overblijft de vluchtende stad uit. Zonder zich te realiseren dat Jezus van Nazareth daar verschenen is op die berg. En daarna gaat het verhaal 30 dagen later verder in Petra, waar deze mensen nou eenmaal verzameld zijn. waarna de Heer opnieuw aan hen zal verschijnen en als de echte Eleazar, dan wel Lazarus, zal verschijnen op diezelfde berg, zal ik maar zeggen, in het zicht van het slangenmonument, maar daar gaat het nou verder niet over. Het heeft er alles mee te maken trouwens. Maar hij zal daar aan hen verschijnen en bij die gelegenheid in alle rust in de woestijn zal de Heer zich aan hen bekendmaken. Zoals de Heer zich in de tijd aan Israël bekendmaakte, eveneens in de woestijn, nadat men uit Egypte gevlucht was, in de woestijn waar de Heer verscheen op de Sinai en zich daar aan hen bekendmaakte en zijn woord, het oude verbond overigens, aan hen gaf. Zo zal hij op de berg Hor verschijnen aan een gelovig overblijfsel van Israël, verzameld in de woestijn, en hij zal zijn woord daar aan hen bekendmaken, overigens dan uiteraard het nieuwe verbond. Maar hij zal zich bekendmaken. En dan is het niet, mijn naam is Jehovah, Jehovah is mijn naam, maar dan wordt het, mijn naam is Jezus, Jezus is mijn naam. Enzovoorts. En dan zien zij wie zij doorstoken hebben. Ik geloof dat de kennismaking daar plaatsvindt. Bovendien denk even aan twee Bijbelse typen, die algemeen bekend zijn, dus daarom kan ik ze makkelijk aanhalen. Het ene is dat de ware Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders nadat hij eerst alle anderen had weggestuurd. Hij had zich met zijn broers opgesloten in een of andere zaal. En daarna zei hij, ik ben Jozef. Waarna de broers dachten, onaangenaam. Maar vooruit. Maar zoiets dan, hè? Toch? Daar kregen ze brood en wijn trouwens bij die gelegenheid. Dus dat is ook aardig. Lees het maar eens na. En dan verwijzen natuurlijk naar de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar goed, maar er was niet een openbare aangelegenheid, het was in besloten kring. Alles weg. Broers bij elkaar gezet en daar maakte Jozef zich aan hem bekend. En de andere gelegenheid is die waarbij de Heer zich bekend maakte aan zijn discipelen als de opgewekte, inderdaad met de littekens in zijn handen. Dat was waar de discipelen verzameld waren in de opperzaal. Alle anderen eruit, alle ongelovigen, niet discipelen dus, allen eruit, deuren op slot en daar verscheen de Heer. Onverwacht, maar dat was met Jozef en zijn broers natuurlijk ook zo. Onverwacht, en hij maakte zich bekend. En later, een week later herhaald, ook in het bijzijn van Thomas. Dat het typen zijn van hoe de Heer zich bekend zal maken aan Israël lijkt mij een duidelijke zaak. En dat betekent dus dat als de Heer zich in de toekomst zal bekendmaken, zal dat ook op dezelfde wijze gebeuren. Namelijk iedereen weg, in besloten kring, zal de Heer zich aan hem bekendmaken en zal zeggen, ik ben Jozef. Nou ja, de zoon van Jozef. Dat doet er nou niet zoveel de zaak. Of ik ben Eleazar, maar dan de echte. Of ik ben de hoge priester van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Hè? Ik ben Jezus. Precies zo. Alle anderen weg. Zo dus. En dat gebeurt dan dus kennelijk niet in het openbaar in Jeruzalem en de Olijfberg, maar in Petra. Het punt is nu dat deze gebeurtenissen met elkaar overeenkomen. Jehovah verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem en er is redding. En daarna dezelfde, maar nou noem ik hem Jezus, verschijnt op de berg Hor voor Petra of Bosra of Edom, hoe het maar heten mag. En daar is redding. En aangezien dat nou eenmaal eerst moet komen, dat hij zich bekend maakt, verwachten wij dus, wanneer we niet meer hebben dan Daniel 12, dat dat gebeurt 30 dagen na het einde van de 70ste week, namelijk na 1290 dagen. En dat dat wel zo moet zijn, dat ligt tamelijk voor de hand. Om de dood eenvoudige reden, en ik moet het snel doen, want ik loop weer zo snel door mijn tijd heen. Om de dood eenvoudige reden, dat het einde van de 69ste week in der tijd viel op de 10e van de eerste maand. Zijnde, 10e Nisan of Aviv, 10e van de eerste maand. Zijnde de dag waarop Israël het paaslam, type van Christus, in huis zou moeten nemen. En dat komt overeen met de woorden van de Heer Jezus toen. Hij zou Jeruzalem binnen, maar ze wilden hem niet. Dat was het idee, dus dat komt al overeen. Vervolgens, 10e van de eerste maand, is in elk geval de verjaardag van de doortocht door de Jordaan in de tijd onder Jozua. Ik zat daar drukkelijk bij, Jozua 4 vers 19. De 10e van de eerste maand. En dat was dus de dag waarop Israël het beloofde land in bezit nam, of wat het maar wezen mag. Een belangrijke datum dus ook. En aangezien die tiende van de eerste maand van alles van doen heeft dus met de verschijning van de Heer Jezus aan Israël, de verschijning van de Messias, de brenger van de belofte, verwacht ik dus dat niet alleen het einde van de 69e, maar ook het einde van de 70e week dan dus kennelijk zal plaatsvinden op de tiende van de eerste maand. Moeilijker is het niet, tiende van de eerste maand op de Joodse kalender. Makkelijk zat. Bovendien is het de eerste dag van de cyclus van Pesach, van Pasen, namelijk in huis nemen van de paaslam. Dat geslacht zal worden op de avond van de 14e van de eerste maand. En dat dan gegeten zal worden. Waarna op de 15e tot en met de 21e van de eerste maand het feest van Pascha, ook bekend als feest van ongezuurde broden, gevierd zal worden. Het is dus ook de eerste dag van deze cyclus van ongezuurde broden of van Pesach. Hoe je dat nou maar noemen moet. De aardigheid is dat als nou 30 dagen later, na 30 dagen na het einde van de 70e week, de gebeurtenissen zich herhalen, zij het dan op een andere plaats, namelijk dat de Messias verschijnt aan Israël op de berg die voor de stad ligt, of hoe je dat maar noemen moet dan, dan gebeurt dat één maand later, waarna wij dus in de eerste plaats vaststellen dat dat dan zou moeten zijn op de tiende van de tweede maand, 30 dagen later, tiende van de tweede maand. En de volgende vraag is dat dan ook misschien een belangrijke verjaardag of een belangrijke gebeurtenis in de Bijbelse geschiedenis? Wat is er nog meer op de tiende van de tweede maand? He? En dat is er inderdaad, tiende van de tweede maand. Ik moet even wat bladeren hoor. De tiende van de tweede maand namelijk zou Israël het paaslam in huis moeten nemen om het te eten, te slachten eten op de avond van de 14e van de tweede maand, om vervolgens op de 15e tot en met de 21e van de tweede maand de Pesach te vieren. Want de aardigheid is dat als Israël onrein, of een Israëliet, maar ook eventueel heel Israël, onrein zou zijn en daardoor verhinderd zou worden om het Pasen te vieren in de eerste maand, dan zou het dat alsnog moeten doen, rein en wel, in de tweede maand, zegt de wet. En dat geldt alleen maar voor Pasen. Het geldt voor geen enkel andere instelling. Alleen in verband met Pasen, en dat loopt dus van 10 tot en met 21 van de eerste maand, wordt dat gezegd. En dat komt al voor in nummer 9. Ik noem alleen maar de schriftplaatsen, want ik heb niet meer de tijd om het na te zoeken. Nummer 9, vanaf vers 11 geloof ik, waar men tot Mozes komt en zegt, ja, dat is jammer, maar wij zijn onrein en wij kunnen het paas niet vieren. En wij willen dat wel, maar wij zijn onrein, dat mag het niet. Zegt Mozes, wacht even, dat ga ik even vragen. En het antwoord is dan dat ze het dan moeten vieren in de tweede maand. 30 dagen later, dus. Waarna bovendien in, als ik het goed heb, 2 Kronieken 30. Ja. In 2 Kronieken 30, zelfs het hele volk onrein was, om wat voor reden dan ook, om het Pascha te vieren. En dus het hele volk vierde in 2 Kronieken 30 het Pasen op de tweede maand. Dat wil zeggen, niet alleen wordt het in de wet geregeld, wat al uniek is, maar bovendien komt het in de historie zelfs voor en wordt het toegepast op heel het volk. Nou, als je nou beseft dat al die geschiedenissen en ook de wet sowieso profetisch is of profetisch zijn, dan moet je je afvragen of misschien in de toekomst, misschien alsnog Israël in de dagen van de Messias dus, alsnog een keer de Pascha zal vieren in de tweede maand in plaats van in de eerste. Wel nu, als het einde van de 70e week van Daniël inderdaad valt op de tiende van de eerste maand, dan betekent het dat men in de daaropvolgende dagen in elk geval onrein is, maar ook praktisch niet in de gelegenheid is om het Pascha te vieren, zodat de veronderstelling is dat men dat alsnog zal doen in de tweede maand. En inderdaad, op de tiende van de tweede maand verwacht ik dus, dat is dus na 1290 dagen, in de tiende van de tweede maand verwacht, in de tiende van de eerste maand verwacht ik dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg, maar de tiende van de tweede maand verwacht ik de verschijning van de Heer op die andere berg, van die andere Lazarus. Dat wil zeggen, op de berg Hor. Waarna ik verwacht dat men in de volgende dagen inderdaad echt het Pascha zal vieren, daar in de woestijn. Hetgeen nog altijd aardig is, want toen onder Mozes het volk verlost zou worden uit Egypte en ze optrekken naar de woestijn, vroeg Farao, waar is dat voor nodig? Toen zei Mozes, we gaan de Heer een feest vieren. Waarna ik heb gezocht van welk feest hebben ze nou eigenlijk gevierd? Dan, dus daarna in de woestijn. En het antwoord is geen enkele, ze ontvingen de wet en ik heb nooit geleerd dat een feest is. De Joden wel trouwens, die hebben vreugde der wetten. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik nooit als een feest kunnen bezien. Maar profetisch klopt het wel, want in de toekomst zal Israël verlost worden, gebracht worden in de woestijn en zal, men zal de Heer een feest vieren omdat hij zich aan hen bekend maakt en men zal daadwerkelijk paas gaan vieren, zij het dan ook in tweede instantie, namelijk een maand later. En als ik zo doorpraat langs die typologische lijn zeg ik, in eerste instantie hebben wij paas gaan gevierd, de gemeente namelijk. En pas in tweede instantie zal Israël, dan wel Juda, in de toekomst paas gaan vieren. Dan heb je nog een parallel. Of eenvoudiger gezegd, zonder typologie, het nieuwe verbond is in de eerste plaats voor de gemeente, pas in tweede instantie voor Israël. Dit is iets vereenvoudiger gezegd, maar daar komt het op neer. En dat is ook wat erin uitgedrukt wordt. Maar verwacht deze dingen dus letterlijk in de toekomst. Waarna, ik moet het nog moeten hebben over de 1335 dagen, want wat wij vervolgens verwachten is dat het overblijfsel uit datzelfde Petra, na het vieren van de paasmaaltijd, paascha, en nadat het tot geloof gekomen is doen aanschouwen, dat het inderdaad uit Petra zal uittrekken op weg naar Jeruzalem, om Jeruzalem te reinigen, zoals beschreven in Ezechiël 39... En dus om de stad te herbouwen, zoals beschreven in nogal wat psalmen, om maar eens wat te noemen. En om zo te komen tot de oprichting van het koninkrijk van de Messias, dat is waar het om gaat. Die gebeurtenis wordt in elk geval beschreven in Micha hoofdstuk 2. Ik noem altijd dat schriftgedeelte omdat ik dat het duidelijkst vind. Er zijn er meer, maar lees anders mijn artikel over Petra in circulaire nog maar eens na. Maar in elk geval Micha hoofdstuk 2, waarin vers 12 staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel verzamelen. Ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra. En wat wij gewoonlijk Petra noemen nu, is eigenlijk niet Petra, maar Bosra. Want zoals ik wel eens eerder gezegd heb, Petra, dan wel Sela in het Hebreeuws, is niet gelegen in die dalketel die wij nu Petra noemen, was gelegen op El-Biara, die hoge berg die de pal naast staat. Steile berg, ik ben er inmiddels op geweest. Maar ik hoop niet dat jullie dat doen, want het is nogal gevaarlijk. Ik wil het niet vertellen, want anders krijg ik ruzie met mijn vrouw. Maar vooruit, maar het is nogal gevaarlijk, daar kun je wel rustig van me aannemen. Maar dat is die hoge berg waarop Edom zijn hoofdstad had. Hè? Maar hier staat, ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra. Nou, dat is wat wij tegenwoordig Petra noemen. Dan laat je vooral niks anders wijs maken. En dan staat er, als een kudde, want Bosra betekent ook schaapskooi. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen, zeggen wij nu. Deunen staat hier. U weet wel, een deun. Hè? Geluid dus. En dan de doorbreken. Perseus in het Grieks, Peres in het Hebreeuws. Maar gewoon dus Christus, zoon van Juda, Peres. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken, uit die schaapskooi dus, is de gedachte. Ze zullen namelijk door de poort gaan, uitgaan uiteraard door de poort. Het zal duidelijk zijn dat die poort hier in de praktijk gewoon de sik is, de kloof. Bij Petra, waardoor men de dalketel verlaat. Dat is de meest voor de hand liggende weg. Er zijn andere wegen, maar dit is de meest voor de hand liggende. Eenvoudig omdat het een weg is en het andere is niet een weg. Men zal door de poort gaan, namelijk door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren in hun spits. En de gedachte is dus dat volgens vers 12 het volk verzameld zal worden. Meer in het bijzonder daar. In Bosra, Petra, of hoe het maar heten mag. En vandaar zou het uittrekken. Waar naartoe dan? Ja, uiteraard naar het beloofde land. En dat is dus de volgende gebeurtenis. Waar wij na Daniël 9 en dus na de 70ste week op wachten, is op deze gebeurtenis. Namelijk nadat verteld is dat men daar verzameld zal worden, verwachten wij het volgende, namelijk dat ze van daaruit alsnog naar het beloofde land zullen gaan om Jeruzalem te bouwen, een tempel te bouwen wellicht, maar in ieder geval om te komen tot de oprichting en openbaring van het Koninkrijk van Christus. En wanneer dat gebeurt, wel kennelijk nog 45 dagen later en in totaal dus 75 dagen na het eind van de 70ste week van Daniël. Makkelijk genoeg. 1335 dagen dus uit Daniël 12. Bovendien, in Daniël gaat het om de ontwijding van de heilige plaats in het midden van de 70ste week. Van daaruit wordt maximaal gemeten in Daniël 1335 dagen. Dat dat te maken heeft eveneens met de heilige plaats lijkt mij duidelijk, want de gedachte is dat vanaf die 1335 dagen inderdaad de heilige plaats weer geheiligd wordt. En vandaar, hoe lang zal het zijn? Toch? En voor degene die nu vraagt, en hoe lang werk zullen ze daarin hebben? Dan zeg ik nou in ieder geval een half jaar om want er staat in Ezechiël 39, in ieder geval een half jaar om de plaats zo zonder meer te reinigen. En misschien dat die 2300 dagen ook nog eens gerekend moet kunnen worden in de toekomst, vanaf het midden van de 70ste week tot aan zo'n bepaald tijdstip. Maar die optie heb ik al jaren geleden laten vallen. Ik denk niet dat het daarop van toepassing is, maar ik laat dat maar buiten beschouwing nu verder. Ik heb het nou alleen over 1260, 1290, 1335 dagen. Waarna de vraag is of deze 1335 dagen ook leiden naar een bijzondere datum. Toch? 1260 leidt naar 10 Nisan van de eerste maand. 1290 duidt op 10 Nisan van de tweede maand. Beide dus tot Pasen. Eerst het normale Pasen, dan het alternatieve Pascha. Het uitgestelde Pascha is ook wel aardig. Hè? Het gaat immers op de uitstel van het Koninkrijk, dus daar hangt het toch wel mee samen. De vraag is dus of 1335 dagen ook leidt naar een bijzondere datum. Wel, het leidt tot de 25ste van de derde maand. U weet, een maand is 30 dagen, dus dat is makkelijk genoeg, hè. 2,5 maand bijrekenen bij 10 van de eerste, kom je op 25ste van de derde. En de 25ste van de derde maand speelt in de Bijbel geen enkele rol, want het komt nergens voor. Zover ik weet, uiteraard. Dan zeggen wij vervolgens, jammer dan, maar het is toch niet het eind van het verhaal. Want er is nog meer aan de hand met de tijdrekening namelijk in die dagen. Het punt is namelijk, en ik moet dat gewoon nou snel zeggen. Het punt is namelijk dat bij de aanvang van het oude verbond, en dus bij de verlossing uit Egypte, ter gelegenheid van de 10e van de eerste maand, dan wel de 14e of 15e van de eerste maand, want het maakt namelijk niks uit, deze eerste maand een ander rangnummer kreeg. Het punt is namelijk dat de uittocht uit Egypte was niet op de 10e van de eerste maand. En Pascha toen was niet op de 15e tot en met de 21ste van de eerste maand. Het was namelijk de 7e maand. Maar het was wel de maand Nisan. Of Aviv in het Hebreeuws. Maar dat was toen nog de 7e maand. En zo was het ook altijd geweest. Maar bij die gelegenheid zei de heer, vanaf nu is deze maand maand nummer 1. Het zal u zijn het hoofd van de maanden des jaars. En dat heeft tot vandaag het gevolg. En dat is leuk, want het bevestigt de hele gedachtegang. Het heeft tot vandaag tot gevolg dat Israëlitisch nieuwjaar, Joods nieuwjaar dus, gevierd wordt inderdaad niet op de eerste van de eerste maand, maar op de eerste van de 7e maand. Want het is gewoon zo dat die 7e maand van toen tot eerste verklaard werd, zodat de 8e maand de 2e maand werd, de 9e werd de 3e, de 10e, de 4e, de 11e, de 5e, de 12e, de 6e en de eerste maand, wat tot dan al de eerste maand was, werd ineens de 7e maand. Maar nieuwjaar wordt nog steeds gevierd op dezelfde datum, op 1 Tisri, maar het is inmiddels geworden eerste van de 7e maand. Ze hebben het net gevierd, terwijl wij daar waren namelijk. Israëlitisch nieuwjaar op de eerste van de 7e maand. Dat valt dus september, oktober, afhankelijk van welk jaar het is. Maar 1 Nisan en zo valt er altijd nog in maart, april, daar in die buurt. En het punt is nu dat ik verwacht dat in de toekomst, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, die situatie hersteld zal worden. Het idee is namelijk dat het uiteentrekken van die Bijbelse kalender, het over elkaar schuiven, verschuiven van twee verschillende aspecten van het Joodse jaar, dat dat verschuiven rechtstreeks van doen heeft met het scheiding maken tussen koningschap en priesterschap. Ik kan het nou niet uitleggen waarom het zo is. Dat was een verhaal apart. Maar dat is wat het is. Maar aangezien die scheiding tussen koningschap en priesterschap slechts bestaat onder het Oude Verbond, en bovendien een abnormale situatie is, hoezeer we er ook aan gewend zijn, sinds Mozes en Aaron. Aangezien het een abnormale situatie is, verwacht ik dat bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond koningschap en priesterschap gewoon weer gelijk valt. Elke koning wordt geacht priester te zijn, en de priester is per definitie de koning. Dat is onder alle volkeren altijd zo geweest. Zo hoort het ook, alleen onder de wet is het anders. Omdat onder de wet deze dingen elkaar niet verdragen. Waar de wet heerst namelijk, moet de koning veroordelen en moet de priester met God verzoenen, en die twee verdragen elkaar dus niet. Toch? Maar onder het nieuwe verbond, waar genade heerst, kan dat wel. Daar heeft het oordeel geen plaats meer enzovoorts, en de hoge priester is de koning geworden. Zoals onder het oude verbond ook het geval was, maar dan alleen in de vrijsteden. Heb je die? Want in de vrijsteden had de koning geen zeggenschap. Eerst dan niet de koning, maar de priester. De hoge priester in bijzonder. Nou, zoek dat maar eens uit. Maar zo zal het in de toekomst weer zijn. En aangezien dat zo is, verwacht ik dat in die dagen de maand Nisan alsnog weer zal worden, wat het altijd was, de zevende maand. En dat dus wat voorheen verschoven was, weer teruggeschoven was. Dat betekent, en dan moet ik even goed mijn gedachten erbij hebben, en mijn aantekeningen dus, dat betekent dat de Heer weliswaar verschijnt op de tiende van de eerste maand, aan het eind van de zevende week, op de Olijfberg voor Jeruzalem, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En het is de dag van het in huis nemen van het paaslam. Maar als nou bij dezelfde gelegenheid de kalender onder het Nieuwe Verbond aanbreekt daarover Israël, als nou bij diezelfde gelegenheid die maanden weer teruggeschoven worden als het ware, is het ineens niet alleen de tiende van de eerste maand, maar ook de tiende van de zevende maand. En de aardigheid daarvan is dat de tiende van de zevende maand is de grootste feestdag van heel het Joodse jaar, namelijk Grote Verzoendag. Yom Kippur, ze vieren het vandaag. Dat is net geweest. Oké, ik hou er niet bij. Maar goed. De tiende van de zevende maand. Zodat ineens Paas en Pinkster op één dag vallen. Maar ik bedoel natuurlijk, zodat ineens Pasen en Loofhuttenfeest op één dag vallen. Want vervolg op het verhaal is dat na de tiende van de eerste maand komt de veertiende en dan vijftiende van de eerste maand tot en met de 21ste. Dat is het feest van ongezuurde broden, het feest van Pascha. Maar als de eerste maand de zevende geworden is, is het ineens dus Loofhuttenfeest. Hebben die? Want in de eerste maand 10 in huis nemen van de paaslam en dan 15 tot en met 21 paasfeest. Maar in de zevende maand 10 grote verzondag en 15e tot en met de 21ste Sukkot. Loofhuttenfeest dus. En die parallel is er niet voor niks natuurlijk. Maar op het moment dat het verschoven wordt, valt het dus gelijktijdig. En dat is maar waar het om gaat, hè. Ja, ik ben er ooit opgekomen dat ik niet goed voor mezelf kon besluiten of de einde van de 70ste week nou zou moeten vallen op Grote Verzondag of op de 10e van de eerste maand. Dat wil zeggen, in huis nemen van het paaslam. Benaderd inzien blijkt het verschillen niet te zijn. Het valt gewoon over elkaar heen dan, omdat dan de zaak rechtgezet wordt. Vandaar dat in openbaring staat dat bij die gelegenheid een pauze is in de geschiedenis en stilte is. En een zwijgen is in de hemel van 1,5 uur, staat er dan. Een halve tijd betekent het gewoon. Een half jaar, je bent namelijk een half jaar kwijt. Ze vallen over elkaar heen. Het eerste is de zevende, dus 2 tot en met 6 wordt overgeslagen, om zo te zeggen. Je valt dus een half jaar weg, hebben die? Nou goed, gaan we weer verder. De tweede maand, dus dat wil zeggen de 1290 dagen, reiken tot tiende van de tweede maand, reiken tot het alternatieve paasfeest in de tweede maand, maar als die kalender verschoven wordt, is het ineens de tiende en daarna de 15e tot en met de 21ste van de 8e maand. Toch? Hebben die nog? Een half jaar verschoven. Het is tweede maand, maar tegelijkertijd ook de 8e maand. Nou, de aardigheid is dat diezelfde datum in de 8e maand, de tiende van de 8e namelijk, zou moeten zijn de grote verzoendag zoals die werd ingevoerd in het 10-stammenrijk na de splitsing van Israël, onder Jerobeam. En de 15e van de 21ste van de 8e maand was het feest van loofhutten. Was het feest van loofhutten, zoals het door Jerobeam inderdaad onder de 10 stammen van Israël werd ingesteld. Dus het valt nog gelijk. Want na de scheiding van het Rijk richtte Jerobeam feesten in, net als dat Juda had in de 7e maand, maar hij deed het onder de 10 stammen in de 8e maand. Zodat je dan toch een soort verlaat, verschoven, loofhuttenfeest hebt, en tot zover loopt het dus weer parallel. En niet dat het van zo groot belang is, je vindt het trouwens in 1 Koningen 12, niet dat het van zo groot belang is, maar de volgende gedachte is dan dus, dat als de 1335 dagen leiden tot de 25e van de 3e maand, en in die maand vinden we niks, dan zouden we even moeten kijken een half jaar verder, naar de 25e van de 9e maand, want dat is het dan ook. En de 25e van de 9e maand zou je uit hoofd moeten weten, want dat is de eerste dag van Chanukka-feest. Het Chanukka-feest samenvallend min of meer met ons kerstfeest. En Chanukka is het feest van de herinwijding van de tempel, of zoals het in de Bijbel heet, het feest van de vernieuwing des tempels. Wat ook door de Heer Jezus overigens gevierd werd, hoewel het niet een ingesteld feest is in Leviticus of zo, onder het oude verbond. Maar het is ontstaan ter gelegenheid van de herinwijding van de tempel na de dagen van Antiochus Epiphanes. Dus in de intertestamentaire periode. Hebben jullie? En de aardigheid daarvan is dat vernieuwing dan precies op zijn plaats is. Want als het waar is wat ik zei, dat men na 1335 dagen uit Petra onderweg gaat naar Jeruzalem, dan is de volgende vraag, wat gaat men daar doen dan? Een nieuwe tempel bouwen. Stad herbouwen, tempel bouwen. Koninkrijk bouwen, wat er maar wezen mag. Vernieuwing, het gaat over de wedergeboorte van Israël. Kan niet missen. Dus dat valt precies op zijn plek. En bovendien is het zo dat deze 25e van de 9e maand werd aangekondigd, en ik zeg het, omdat je het zelf zou nalezen, werd aangekondigd in Haggai 2 vers 11, Haggai 2 vers 19 en vers 21 geloof ik. Ja, Haggai 2 vers 21. Daar gaat het over de 24e van de 9e maand. Maar er wordt gezegd, na deze dag zal ik u zegenen. Stel het toch uw hart op. Onthoud deze datum. Na vandaag, na deze datum, 24e van de 9e, zal ik u zegenen. En dat was de datum van het leggen van het fundament van de nieuwe tempel na de Babylonische ballingschap. En het lijkt geen enkele twijfel dat deze profetie uiteraard slaat op de uiteindelijke vervulling van al Gods belofte. Al Gods belofte. Even kijken of ik hem vinden kan hoor. Oh, natuurlijk, Haggai, Zacharië, Malachi, dus bijna een tent van het Oude Testament, om eens wat te rijmen. Haggai 2, vers 19 wordt de datum genoemd. Stel het toch uw hart op van deze dag af en opwaarts, vanaf de 24e der 9e maand. Van de dag af als het fundament aan de tempel des Heer is gelegd geworden. En dan vers 21. Op de 24e der maand zeggende, nog steeds de 9e maand, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Maar Zerubabel is een type van Christus en een voorloper van Christus. Hij was namelijk de erfgenaam van de troon. Zoals de Heer Jezus dat later was. Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. Want na de 70 weken zou het gericht zitten en men zou het koninkrijk van die andere vorst wegnemen. Weet u nog, Daniel 7? Nou, hier staat het dus ook. Ik zal de wagen omkeren die daarop rijden en de paden die daarop rijden zullen nederstorten. Iedereen des anderen zwaard, enzovoorts. En het eind, vers 24. Ik zal u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht. Maar in werkelijkheid gaat het over Christus. Spreek de Heer, en ik zal u stellen als zegelring, want ik heb u verkoren, spreek de Heer, de Heer Scharen. En 3 keer wordt deze datum genoemd, de 24e van de 9e maand, en daarna. En de 1335 dagen uit Daniel 12 komen inderdaad terecht op 25e van de 9e maand. Waarna nog een saillant detail, wat een woord, gegeven kan worden, waar je niet al te veel waarde aan moet hechten. maar het toch wel opmerkelijk is, dat in 1917 officieel op de 25e van de 9e maand Jeruzalem bevrijd werd van de Turken, zoals dat zo fraai heet, door generaal Allenby, spreken ze het daaruit. Aardige daarvan is natuurlijk dat wij wel begrijpen dat de man even gewacht heeft met Jeruzalem binnen te trekken tot die datum. Het was een Brit, dus die wist heel goed wat hij moest doen. Was het Efraim, kwam Juda bevrijden. Maar even terzijde, maar die heeft gedacht van, nou, ik moet met Chanukka moet ik daar wezen, dus dubbelfeest. En dat heeft hij dus ook gedaan. Niet te min, het was de 25e van de 9e maand. In het jaar 1917. Maar de overwinning op de Turken, zoals we ze dan botweg noemen, in dat verband, de overwinning van de Turken, daar in die dagen van de Eerste Wereldoorlog, heeft geleid tot wat men aanvankelijk beschouwde als de ondergang van het Mohammedanisme. Dat blijkt dus wel een heel grote vergissing geweest te zijn. Maar goed. Maar dat ging toch zover dat bij diezelfde gelegenheid en in datzelfde jaar ook officieel de Mohammedaanse kalender werd afgeschaft. De Mohammedaanse tijdrekening. Vanaf Mohammed of zoiets, of vanaf Mekka, weet je veel. Ik kan die dingen ook niet onthouden. Maar de aardigheid is dat die Mohammedaanse kalender in 1917 aan zijn eind kwam en toen gekomen was tot het jaar 1335. Waarmee ik niet beweer, want sommigen beweren dat, dat daarmee deze profetieën vervuld zijn uit Haggai, zo van 25 van de 9e, dat is hem dan. Dat is dus niet zo. Maar het is wel een van de methoden waardoor God tot het volk spreekt natuurlijk. Het is wel opmerkelijk dat daar een direct verband ligt tussen 1335 en van ontwijding van de stad, zal ik maar zeggen. Hoe lang? 1335. En toen hield het op, werd het land bevrijd, zoals we dat dan noemen, op zeer laag niveau, maar niettemin, het werd bevrijd. En het was op de 25e van de 9e, bij de officiële cijfers. Maar goed, laten we het buiten beschouwen, want het speelt verder geen rol van betekenis. Maar het illustreert wel hoe deze dingen inderdaad aan elkaar passen. Ik heb helaas geen tijd om dieper op die profetie van Haggai in te gaan. Maar ik denk toch dat duidelijk genoeg is, want het is niet moeilijk te onthouden, dat de 1260 dagen leiden tot de 10e van de eerste maand, aan het eind van de 70ste week van Daniel, de verschijning van de Heer op de Olijfberg voor Jeruzalem. Dat de 1290 dagen leiden tot één maand later, waarop Israël niet meer onrein is en in de woestijn dus alsnog het Pascha zou moeten vieren. Maar bij die gelegenheid verschijnt de Heer opnieuw op de berg van Lazarus, echter niet voor Jeruzalem, maar voor Petra, voor Bosra. De berg van die andere Lazarus dus. En daar komt men tot geloof. En vervolgens 45 dagen later zijn er dan de 25e van de 3e maand, met tegelijkertijd de 25e van de 9e maand. En dus eigenlijk Chanukka, of valt het dan in de zomer in plaats van in de winter, maar dat is nu helemaal zo. Bij die gelegenheid zal men kennelijk Petra verlaten, althans de eerste groep, laat ik het zo zeggen. En zal de Heer Jezus zelf door de sik uitgaan, door de poort uitgaan, doorbreken. Het is ook een soort doorbraak, hè. Maar uitbreken en onderweg gaan naar Jeruzalem, langs de koninklijke weg, zoals een nummer hier aangekondigd, de King's Highway, is keurig geasfalteerd tegenwoordig. En als u het mij vraagt, binnen zeer korte tijd, ook vanaf de Sik al, was vroeger niet zo, maar ze zijn er hard mee bezig, heb ik nou gezien. En keurig geasfalteerde weg, leidend naar, over de koninklijke weg, door Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons, citaat uit Daniel 11, naar Jeruzalem, om alsnog Jeruzalem te herbouwen en inderdaad de koninkrijk op te richten, het fundament van de tempel te leggen, zoals Haggai zegt, enzovoorts. Nou, moeilijker is het niet, maar het is precies wat je moet verwachten, er is dus niks sensationeels aan. Als de 70ste week eindigt met de vlucht van een overblijfsel uit Israël, wat de naam des Heer heeft aangeroepen, is de volgende vraag, maar wanneer komen ze nou tot geloof en wanneer keren ze terug? Dat zijn de vragen. En als je die vragen, de goede vragen stelt, heb je meteen de antwoorden. Ze komen tot geloof 30 dagen later. En ze zullen terugkeren, althans beginnen terug te keren. Want er blijft natuurlijk een proces van jaren. En wellicht zelfs van een hele generatie. Maar ze zullen beginnen terug te keren. Nog 45 dagen later. Op de 25e van inmiddels. De 9e maand, zodat men dan echt Chanukka viert. Ik moet het daarbij laten. Ik ben al vermaand door de supposed, de koster, Maar ik moest nog even het verhaal afmaken. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij dat profetisch woord mogen openen. En dat u ook inderdaad ons wilt bekendmaken wat u zult doen in de toekomst. En in welke volgorde deze dingen zullen plaatsvinden. Hoe ze zullen samenhangen en hoe ze in het bijzonder zullen leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid en koninkrijk in een nog steeds vijandige wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien in het algemeen, maar in het bijzonder, omdat deze dingen inderdaad bijzonder haast geschieden moeten. We danken u daarom dat u ons deze dingen wil bekendmaken en dat we inderdaad mogen verwachten dat binnen afzienbare tijd u uw heerlijkheid zult openbaren in de eerste plaats aan ons, maar daarna ook aan het Joodse volk en aan geheel Israël en vervolgens zelfs aan heel de wereld. We danken u dat we mogen uitzien naar de onderwerping van al de volkeren der aarde, waarna de aarde vol zal zijn van kennis des Heren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat wij reeds nu u mogen kennen. En dat hoewel uw licht niet schijnt in de wereld als zodanig, uw licht mag schijnen in onze harten. En wij door het licht gebouwd en geleid mogen worden in het geloof en in ons leven. We bidden u dan ook, Vader, wilt u ons nabij zijn in de dagen die we voor ons hebben. Richt u ons ogen op u en bevestig uw woord in en aan onze harten. Opdat wij inderdaad veranderd mogen worden naar uw beeld. Wilt u dat doen naar de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.